Goedenavond, broeders en zusters. We hebben ons de vorige keer uitgebreid bezig gehouden met in het bijzonder Hebreeën 9 en 10, naar aanleiding van ons onderwerp. En ik zeg in het bijzonder omdat we ons natuurlijk bezig hebben gehouden ook met de daaraan voorafgaande hoofdstukken en zeker met de uitspraken die op een of andere wijze betrekking hebben op het brengen van offers in het algemeen. En het blijkt dat hier juist in deze Hebreeënbrief in het bijzonder gesproken wordt niet over offers in het algemeen, maar in het bijzonder over het offer dat de Heer Jezus Christus gebracht zou hebben. En ik zeg dat wat ongelukkig natuurlijk, gebracht zou hebben, want ik ben mij bewust van de misverstanden die over dit thema bestaan. Misverstanden die ook aanleiding gegeven hebben tot de bespreking van het onderwerp in deze wat ongebruikelijke maanden voor dit werk, denk ik altijd. Maar niettemin, zo is het nou eenmaal. Het blijkt namelijk dat velen in verband met het offer van de Heer Jezus Christus denken aan zijn kruis. En het blijkt, en dat zeg ik dan dus gewoon keihard, maar niettemin als mijn mening. Dus dan wordt het heel wat softer van. Maar ik moet dan toch zeggen dat ik in de schrift geen enkele uitspraak gevonden heb tot op heden. Ook niet op uw aandringen. Geen uitspraak gevonden heb tot op heden waar gesproken wordt over het lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha als over een offer. De eerste vraag, wij zouden vanavond vragen bespreken in de eerste plaats, dus laat ik daarmee beginnen, voor ik ze te weinig aandacht geef misschien. De eerste vraag die ik binnengekregen heb, zwart op wit, was de vraag waarom kan de dood van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha geen offer genoemd worden. Nou, ik moet u zeggen, waarom dat niet kan, dat weet ik ook niet. Ik heb alleen vastgesteld dat het domweg niet gebeurt. Dat is het hele verhaal. En dat is ook niet waar het om gaat. Waar het werkelijk om gaat is wat dan eigenlijk wel een offer genoemd wordt. Ik moet u zeggen dat ik persoonlijk, als we daarover zouden discussiëren, zou ik er niet eens echt moeite mee hebben met accepteren dat de Heer Jezus in zijn leven, in zijn omwandeling op aarde, zijn leven ter beschikking gesteld heeft aan zijn hemelse Vader. Dat kan niet missen en men zou dat gerust, wat mij betreft, een offer mogen noemen. Het enige bezwaar wat ik er tegen heb, is dat ik de term in de Bijbel in dat verband niet ben tegengekomen. En u weet, ik maak altijd bezwaren tegen het gebruik van overigens Bijbelse termen in een onbijbelse toepassing. En dat is waar het om gaat. Daaruit ontstaan namelijk gewoonlijk de misverstanden. Want dan gebruiken we Bijbelse termen, dan veronderstellen we dat we het daarover eens zijn, maar het blijkt dat iedereen daar zo zijn eigen betekenis aan geeft. En dat zouden wij dus niet moeten doen. De vraag is, waarom kan de dood aan het kruis van Golgotha geen offer genoemd worden? Dat kan ik ook niet beantwoorden. Misschien kan het best zo genoemd worden, maar in de Bijbel stel ik vast dat het niet gebeurt. En als gesproken wordt over een offer wat de Heer Jezus gebracht heeft, dan wordt dat in ieder geval besproken, uitgebreid, in de Hebreeënbrief, in deze hoofdstukken die wij onder ogen gehad hebben. En ik zou niet weten waar nog meer, behalve dan misschien hier en daar een vers waarin de term gebruikt wordt en zeker ook enige verzen waarin dezelfde gedachte met synoniemen, dat wil zeggen met andere woorden, naar voren wordt gebracht. Dus nogmaals, als u vindt dat dat een offer was wat de Heer bracht, zijn leven op aarde stelde in de hand zijn vaders, God diende, of hoe je dat maar zeggen wilt, en dat dat zo volkomen was dat het ook inderdaad reikte tot in de dood, dan kan ik me daar best wel in vinden, maar dan moet ik tegelijkertijd u waarschuwen voor het gebruik van een overigens Bijbelse term in een toepassing die ik in de Bijbel niet tegenkom. En dat leidt gewoon tot misverstanden. Zo zal het hiermee ook gegaan zijn. Ik moet het meteen bijzeggen dat ik daarmee niet exact op de vraag ben ingegaan. Want als het gaat over puur zijn lijden en sterven aan het kruis, om dat een offer te noemen, dat daarvan moet ik dan zeggen dat het punt 1 veel te smal is, want het gaat niet zozeer om zijn dood. Dat is niet, dood is nooit een offer. Ik denk dat daar uiteindelijk alle discussie en alle vragen uit ontstaan zijn, maar daar zeg ik glashard tegen, dood is nooit een offer. Leven, dat is een offer. Een leven wat gewijd wordt aan iets, en in het bijzonder aan de Godheid, volgens meneer Van Dalen dus ook, dat heet een offer. En ook op een iets lager niveau kan de term zo gebruikt worden, maar als het gaat over de dood, is dat moeilijk als offer te beschrijven, want de dood als zodanig is geen offer. Wij gebruiken het Nederlands, het woord slachtoffer daarvoor, dat weet ik. Maar dat is een beetje een misverstand. Ja, dat is een beetje eigenaardig Nederlands taalgebruik. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor, dus ik laat het daar maar bij. Dat we er ook geen beter woord voor hebben, daar kan ik ook niet helpen. Dat is mijn zaak ook verder niet. Maar om uitsluitend het lijden en sterven van de Heer aan het kruis, in zijn laatste dagen zal ik dan maar zeggen, om dat te beschouwen als offer, leidt tot ene kant het misverstand. Dat namelijk dan eigenlijk zijn hele levenswandel op aarde als offer beschouwd zou moeten worden. Dat zou correcter zijn. Tot dat leven beëindigd werd. Maar de beëindiging zelf is uiteraard niet het offer. En het andere misverstand is natuurlijk dat gewoonlijk, of in ieder geval dikwijls, die dood van de Heer Jezus als offer beschouwd wordt. Terwijl dat ten onrechte is, omdat de Bijbel juist spreekt over wat daarna gebeurt als over een offer. Dat wil zeggen over zijn opstanding en wat er verder volgt. Dat wordt als offer beschreven, want wat we beschreven vinden in de Bijbel, voor zover ik het kan zien, ik hou de slag om de arm heus wel, maar voor zover ik het kan zien, het offer, voor zover we dat beschreven vinden van de Heer Jezus Christus, is niet het offeren, het aanbieden van zijn aardse levenswandel, want zo heb ik het nergens genoemd gevonden in de Bijbel, maar is het beschikbaar stellen van zijn opstandingsleven. Om daarin, in de opstanding, en dus in zijn tegenwoordige positie en functie, om daarin God te dienen. Zo wordt het beschreven, dan moet ik er nog bij zeggen, dat heel die gedachtegang, ik hoop dat ik dat voldoende naar voren gebracht heb in de afgelopen weken, dat heel die gedachtegang niet zomaar als een feit naar voren gebracht wordt, maar dat er ook meteen, als die waarheid naar voren gebracht wordt, aan verbonden wordt, dat wij als gelovigen daar op twee verschillende wijzen zelfs deel aan hebben. Aan de ene kant, omdat hij zich geofferd heeft en in dienst gesteld heeft van zijn hemelse Vader voor ons, ten behoeve van, niet aan ons hoor, dat is het verkeerde voorzetsel. Hè? Hij heeft zich geofferd aan God, maar voor ons, want in die dienst van God, waarin hij zich gesteld heeft, dient hij inderdaad in opdracht van God. Ons, dat is de gedachte, dus inderdaad, hij heeft zich geofferd niet aan ons, maar hij heeft zich geofferd wel degelijk voor ons. Maar dat is één ding, het andere gedachte is namelijk, en die kwam met name in de eerste helft van Hebreeën 10 naar voren, hij heeft zich geofferd met ons. Dat is een andere benadering, maar het is de gedachte, de eerste gedachte is namelijk dat hij ons reinigt, ons heiligt, ons onberispelijk stelt, de gemeente bouwt, gemeente uitverkiest en bouwt inderdaad, sticht, zoals het Bijbelse woord in de vertaling dat dan is. Dat is één ding. De andere gedachte is inderdaad dat we met hem geofferd zijn, omdat wij nou eenmaal leden zijn van het lichaam van Christus. En in het hoogtepunt van dit betoog, hier in de Hebreeënbrief, dat is de eerste helft dus van Hebreeën 10, daar wordt uitdrukkelijk gesteld dat hij niet alleen zich, zoals in hoofdstuk 9 ook al uitgebreid stond, maar dat hij ook in bijzonder zijn lichaam geofferd heeft. En daarin zijn wij geheiligd, staat er. Want de gedachte is dat ook wij daardoor met hem, of zal ik zeggen in hem, dat is ook een heel goede term in dit verband, dat wij met hem en in hem geofferd zijn. En zoals hij zich gesteld heeft in de dienst van zijn hemelse Vader, zo is de gedachte dat wij daardoor ook gesteld zijn in de dienst van God, ook geworden zijn tot priesters en bekwaam zijn gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Met de uitdrukking dan voor deze keer uit 2 Korinthe 3. Dus niet alleen geofferd voor ons, maar ook met ons. Eerst voor ons, dan kun je het nog even uit elkaar houden. Maar op het hoogtepunt van het verhaal is de gedachte dat we met hem geofferd zijn. En toen de Heer Jezus in zijn opstanding zich offerde en zich aanbood aan in de dienst van God, om zo te zeggen, werden wij die leden zijn van zijn lichaam, deelgenoot van dat offer. Dat wil zeggen, wij kregen daar deel aan. En voor zover dat een zegen is, dat de Heer zich offerde, en voor zover het een zegen is dat hij God dient nu, is het dus inderdaad zo dat wij daar een deel hebben, want wij zijn met Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En daar is het priesterschap en dit offer uiteraard niet van uitgezonderd. Dus waarom kan de dood aan het kruis op Golgotha geen offer genoemd worden? Het normale antwoord op de vraag, zonder kritiek te leveren op de vraag, zou zijn, omdat dat strikt genomen geen offer is. Maar als u toch zo wilt noemen, dan moet u dat lijden en sterven van de Heer bezien als het laatste deel van zijn aardse leven en dat als offer beschouwen. Dan zeg ik, nou ja, dat kan, daar is weinig tegen in te brengen, ware het niet dat ik het zo in de Bijbel niet tegenkom. Ik niet, tot op heden. Maar verder niet. Maar het, zijn lijden en sterven als zodanig is zeker geen offer. Integendeel, wat er ook gedood wordt, het is nooit een offer. Tenzij dan dat het daarna op het altaar gebracht wordt. Enkele uitzonderingen daar gelaten komen we nog tegen. Maar de normale regel is dat het dier wat geslacht wordt, dat gedood wordt, daarna op het altaar komt. En dat maakt het tot een offer. En als het niet op een altaar komt, en zelfs als het wel op het altaar komt, maar het wordt daar niet verbrand, of het wordt niet door God tot zich genomen door middel van vuur, dan nog is het geen offer. En dat is maar waar het om gaat. Nou, verder kan ik moeilijk gaan. Ik vind dat ik dan aardig breed toegeef. Goed. De vraag was bovendien, welke betekenis heeft het lijden en sterven van de Heer Jezus dan als dit geen offer was? Nou, heel eenvoudig. Dus zijn lijden en sterven heeft als betekenis, als praktische uitwerking, dat daarmee een oordeel gekomen is over de oude schepping als zodanig en over de oude mens. Want één stierf voor allen, niet één offerde zich voor allen. Leuk, als ik dat nou bij zeg wat er niet staat, dan wordt het misschien opmerkelijk, hè? Dan valt het u op dat het er niet staat, hè? Eén stierf voor allen, niet één offerde zich voor allen. Eén offerde zich voor velen, hebben we gelezen in het laatste vers van Hebreeën 9, sprekend over de gelovigen uiteraard. Maar over de wereld in het algemeen, één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. En als u daarin wil lezen, één offerde zich voor allen, dan zou je dus ook moeten lezen, en dus hebben allen zich geofferd, of dus zijn allen geofferd. En dat gelooft u toch zelf niet? Zo werkt het namelijk niet. Dus, hoe dat ook zij, de betekenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus is dat hij de zonden der wereld, als zodanig, niet der gelovigen, der wereld als zodanig heeft weggenomen, dat een oordeel gebracht is over die oude schepping, dat aan de eis van Gods recht en van de wet is voldaan, zoals het in andere schriftgedeelten natuurlijk uitgebreider uiteengezet wordt, en dat bovendien, meer in verband met Israël, de mens verlost is, ook inderdaad van de wet, want de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft, maar indien één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven en zijn allen niet meer onder de wet. Dus door de dood van de Heer Jezus is de mens verlost van zonde en van de wet, en eigenlijk moet ik zeggen, en van zichzelf. Daar schiet hij niet zo geweldig veel mee op, want dan is hij nog steeds gewoon dood. Het oude verhaal, er is niks nieuws aan. Heel de gedachte is dat wij behouden geworden zijn, niet omdat de Heer Jezus voor ons stierf, maar omdat hij voor ons is opgewekt. En door geloof in de opgewekte krijgen wij deel aan hem die uit de dood is opgewekt en dus inderdaad eerst gestorven is. Maar niettemin, indien hij niet is opgewekt, zo zijn wij nog in onze zonden. Enzovoorts. Dus hoe dan ook, onze zaligheid ligt sowieso vast, niet in de dood van de Heer Jezus, maar in zijn opstanding. Maar dat zonde, de oude schepping is weggedaan en door God niet meer geteld wordt, gerekend wordt, zal ik maar zeggen, dat berust op zijn lijden en sterven inderdaad, voor allen en zelfs voor de wereld. Maar ik heb het nooit als offer beschreven gezien. Althans, niet expliciet en niet ondubbelzinnig. Goed. Een andere vraag, dat is een oude vraag natuurlijk. Welke uitleg moet gegeven worden in Hebreeën 9 vers 25 tot 28 en 10 vers 4 tot 14? Ik neem aan dat ik die vraag inmiddels beantwoord heb. Want die hoofdstukken hebben wij besproken, Hebreeën 9 en Hebreeën 10. Dus daar hoef ik nou niks meer van te zeggen. Wij kregen daarna uitspraken in Jesaja, want daar wordt gewoonlijk het eerste aan gedacht in dit verband. En in het bijzonder de bekende uitspraken natuurlijk uit Jesaja 53. En nou ja, ik hoef niet bij elk vers daarvan stil te staan, neem ik aan, maar ik doe het wel even bij, in ieder geval bij vers 7. Psalm spreekt immers over de knecht des Heren. Het is wat lastig om erover te spreken, want als ik er echt op in wil gaan, dan moet ik eerst uiteenzetten hoe die titel, Knecht des Heren, inderdaad niet slechts van toepassing is op de Heer Jezus, maar net zo goed ook in dezezelfde hoofdstukken, want staat erbij, ook van toepassing gebracht wordt op Israël. Het is een wat moeilijke zaak, het zijn dus woorden met een dubbele, minstens dubbele toepassing. Eén op de Heer Jezus zelf en één bredere op het volk Israël. Dus het maakt het wat lastig om erover te spreken. Maar niettemin, de woorden zijn bij ons waarschijnlijk het meest bekend als sprekend over de Heer Jezus. En van hem wordt gezegd in vers 7, als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijnde scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En het zal duidelijk zijn dat dat woorden zijn die rechtstreeks van doen hebben met het lijden en uiteindelijk de dood van de Heer Jezus. Het heeft te maken met zijn verantwoording voor Pilatus en Herodes en voor het Sanhedrin enzovoorts, waarin hij in het algemeen inderdaad zweeg, zich ook niet verdedigde enzovoorts. En inderdaad deze verdrukking, zoals het hier genoemd wordt in vers 7, ook inderdaad over zich liet komen. En er staat als een lam werd hij ter slachting geleid. Ik moet meteen zeggen, wat er niet staat, er staat niet als een lam werd hij geofferd. Dat staat er niet. Nou weet ik wel, ik kom er straks wel even op terug trouwens, nou weet ik wel dat het woord slachting of slachten in het algemeen nogal synoniem is met het begrip offeren, maar daar kom ik nog wel even op terug. Het is namelijk niet per definitie hetzelfde, hoewel de begrippen elkaar wel degelijk overlappen. Daar heb je soms die problemen met de talen. Maar niettemin staat er niet. Als een lam, niet als een lam werd hij geofferd, maar als een lam werd hij ter slachting geleid. En vervolgens als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijnde scheerders. Bovendien, wat hier uiteengezet wordt, is ook zeker niet dat de Heer een lam is wat geslacht werd. Wat het vers werkelijk uiteenzet, is dat hij niet protesteerde, zoals een lam niet protesteert als het geslacht wordt, en zoals een schaap niet protesteert als het geschoren wordt. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Heb je dat wel eens gezien? Een merkwaardige gebeurtenis hoor. Die beesten laten zich dat maar zo aanleunen, in het algemeen, zonder enige vorm van protest. Dat moet je met een varken eens proberen. Maar goed. Is een agrariër in de zaal. Varkenshaar? Varkenshaar, jawel. Tuurlijk wel. Nou goed. Maar bij dit soort zaken moet u natuurlijk in de eerste plaats de strekking van het vers zelf in de gaten hebben. En waar het over gaat, is dat hij niet protesteerde. Zoals een lam niet protesteert als het geslacht gaat worden. En zoals een schaap niet protesteert als het geschoren zal worden. En slachten en scheren heeft beide dezelfde betekenis. Dat zal duidelijk zijn, want het is een duidelijk parallelisme. De gedachte is namelijk dat het dier zijn kracht ontnomen wordt. In het eerste geval gewoon. Het wordt helemaal zijn levenskracht ontnomen. Maar haar is nou eenmaal, wol dus ook, het is hetzelfde woord eigenlijk. Haar is nou eenmaal een beeld van kracht. En het scheren wil zeggen dat het haar, namelijk de kracht, wordt weggenomen. Dat heb ik me eens laten vertellen voor een Simpson. Ja, onder andere. Dan goed. Dat is een bijbels gegeven. Maar daar ga ik maar verder niet op in. Dan verdwaal ik helemaal in de typologie. De gedachte is, zowel aan het eind van het vers als al aan het begin van het vers, hij deed zijn mond niet open, hij protesteerde niet. Het is wat de apostel Petrus later aanhaalt in zijn brief. Dat de Heer alles overgaf aan degene die rechtvaardig oordeelt. En inderdaad verdrukking gedragen heeft. Ik denk dat ik daar op het schriftgedeelte nog terechtkom in de loop van de avond. Dus ik laat het er maar even bij. Waarna in vers 8, want ik lees niet elk detail van het schriftgedeelte. Waar in vers 8 staat onder andere, hij is afgesneden uit het land der levenden. Hij is dus inderdaad gestorven, dat is duidelijk. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. Inderdaad, deze dingen zijn hem overkomen. Mede in elk geval vanwege de overtreding van dit volk, Israël. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Ik hoop niet dat ik dat hoef te verklaren, want dan vrees ik dat we een avond nodig hebben weer. Maar hou het anders maar zo letterlijk mogelijk. Hij zal begraven worden bij de misdadigers. En in de praktijk werd hij begraven in het graf van een merkwaardige oude bekende van ons. Bij de naam Jozef en Arimathea. Dus dan weet u meteen waarom ik er niet verder op inga. Goed. Hij is bij de rijk in zijn dood geweest. En dan omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Dat is een uitspraak die we op andere wijze nogal meer tegenkomen, met name in het Nieuwe Testament. Hij heeft geen onrecht gedaan. Er is geen bedrog in zijn mond gevonden. En bij het lezen van hij heeft geen onrecht gedaan, verwacht ik altijd meteen zo'n uitspraak als er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Want zo gaat dat meestal. Heel de gedachte is namelijk dat onrecht doen in de eerste plaats gebeurt met de mond. Het heeft te maken met de woorden die men spreekt. En nog beter, het heeft te maken met dat wat in het hart is. Want wat in het hart is, wordt via de mond uitgesproken. En een mens die onrecht doet, doet dat omdat er onrecht in zijn hart is. Maar de gedachte is hier, hij heeft niet alleen geen onrecht gedaan, niet met handen en voeten, maar zelfs niet met de mond. Zodat in feite deze beide uitspraken gewoon betekenen wat in Hebreeën gewoon bijna letterlijk zo gezegd wordt, namelijk dat bij hem geen ongeloof gevonden werd. Hij was namelijk de volmaakte gelovige, dat is de gedachte. En als u zegt, ja, maar betekent het dan niet dat hij inderdaad geen zondige daden gedaan heeft? Dan zeg ik, ja, dat betekent het ook. Maar ik noemde iets veel hogers, iets veel meer omvattends. Hij heeft niet alleen geen zondige daden gedaan, hij had zelfs geen zondige ideeën in het hart. En dat is nog wel iets meer dan dat. En als ik dat laatste zeg, namelijk dat er geen zonde was in zijn hart, dan impliceert dat, dan sluit dat automatisch in dat hij dus ook geen zonden gedaan heeft. Maar de uitspraken over de Heer Jezus in de Bijbel zijn niet van dat niveau van hij heeft geen enkele misdaad begaan, geen enkele overtreding, hij heeft geen enkele zonde gedaan. Zo van hij had het wel willen doen, maar hij heeft zichzelf gelukkig kunnen beheersen of zoiets. Dat is de gedachte niet. Het was niet in zijn hart zelfs. Dat is de gedachte. En dus is het een uitspraak over niet alleen zijn zondeloosheid, maar over zijn geloof. Goed, daar komen we ook nog later op terug, naar aanleiding van een andere vraag, dacht ik. Dan vers 10, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat is leuk, als je nou alleen Jesaja 53 leest, dan lees je dus, er was geen onrecht in hem, is geen bedrog in zijn mond gevonden, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij heeft hem krank gemaakt, enzovoort. En de vraag zou dan moeten zijn, waarom dan? Als hij inderdaad geen zonde kende, als hij geen onrecht gedaan heeft, als er geen bedrog in zijn mond geweest is, waarom dan behaagde het de Heere hem te verbrijzelen? Waarom dan maakte de Heere hem krank? Nou ja, dat is, ik weet wel, dat is een betrekkelijk retorische vraag in uw midden. Het antwoord is natuurlijk, en daarmee beantwoord ik ook weer een andere vraag. Het antwoord is natuurlijk dat hij van zichzelf en in zichzelf inderdaad geen zonde had en ook geen zondaar was. Dat is ook, heb ik ook nooit gezegd. Dat wordt op mijn briefje gesuggereerd, misschien ook een misverstand. Maar ik zeg het dan maar even voor alle duidelijkheid. Dat heb ik ook nooit gezegd. Wat ik wel gezegd heb, heb ik gewoon geciteerd. Namelijk dat hij gekomen is in gelijkheid des zondigen vleesers. Dat heb ik geciteerd. En ik heb geciteerd uit Jesaja 51, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En ik geloof dat dat een uitspraak is met volstrekt dezelfde betekenis. Zijn moeder heeft hem in zonde ontvangen, want hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses, bij zijn geboorte namelijk. Hij werd vlees en bloed deelachtig, omdat zondaren vlees en bloed deelachtig zijn. Maar dat was gewoon Hebreeën 2, want zo staat het daar. En bovendien het menselijk lichaam, ook dat waar de Heer Jezus deel aan kreeg bij zijn geboorte, heet nu eenmaal het lichaam der zonde des vleesers. Nou ja, het was in ieder geval uit de aarde aardstand, ja, dat ook nog. Daar is alles niet mee gezegd, maar niettemin klopt dat wel. Daar is niet alles mee gezegd, maar niettemin klopt dat wel. Het is ook een Bijbelse gedachte. En die ligt ook ten grondslag natuurlijk aan deze uitspraken. De gedachte is namelijk dat hij kwam in menselijke gedaante. Dan zeg ik het nog verkeerd. Hij kwam als mens, want zo moet ik dat zeggen. En als mens droeg hij de zonden der mensheid. Dat is het verhaal. En wat over hem kwam, het oordeel wat over hem kwam, was niet een oordeel dat over hem kwam op persoonlijke titel, maar het was een oordeel wat over hem kwam, omdat hij daartoe gekomen was om dat oordeel te dragen. Niet omdat hij van nature zelf de schuld droeg, maar omdat hij onze schuld op zich genomen had. En dat gebeurde niet een dag voor zijn kruisiging of iets dergelijks, maar dat gebeurde inderdaad bij zijn menswording. Nou goed, dat is wellicht weer een ander thema, maar zo zie ik dat, laat ik dat zo zeggen. Hè? Wat mij betreft is het zo. Hè? Hij kwam in een lichaam zoals elke zondaar dat heeft. Dat is waar het om gaat. Dus, vers 9 stelt vast dat hij in zichzelf geen zonde had. En vers 10 zegt dat hij wel degelijk verbrijzeld werd. Verdrukt werd, is de gedachte eigenlijk. En dat hij werd krank gemaakt. En dat was uiteraard omdat hij de zonden der wereld droeg. Ik citeer in dat verband altijd 2 Korinthe 5, omdat het daar zo kernachtig staat. De laatste woorden van 2 Korinthe 5. Vers 21. Want er wordt het hele verzoeningswerk samengevat. Ik noem het dan toch maar verzoeningswerk voor het gemak, hè, zonder op de term zelf verder in te gaan. Er staat, want die geen zonde gekend heeft, en dat was uiteraard de Heer Jezus, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij, God namelijk, heeft Hij zonde voor ons gemaakt. Dat wil zeggen, de Heer Jezus werd gemaakt tot zonde. Zondaar staat er niet, dus dat woord neem ik in dat verband dan ook maar niet in de mond. Maar eigenlijk is dit eigenlijk nog wat sterker. De Heer werd zelfs beschouwd als de personificatie van de zonde. Daarom wordt hij niet aangeduid als zondaar, maar als zonde. God heeft hem tot zonde gemaakt. Merkt u dat het veel sterker is? Kortom, de zonde der wereld was op hem gelegd. Hij droeg die schuld. Niet was zijn eigen schuld of iets dergelijks. Integendeel, het zou in strijd zijn met de eerste zin van dit vers. Maar hij, die van zichzelf geen zonde had, was in staat inderdaad, en had trouwens bovendien ook het recht, al lopen velen eraan voorbij, maar hij had het recht om de zonde der wereld te dragen. Zo staat het hier ook. Die geen zonde gekend heeft, heeft God, Hij, zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. En dat weer in Hem. Want heel de gedachte is dat de Heer Jezus voor ons tot zonde gemaakt werd en daarom leed en stierf, om vervolgens uit de dood gerechtvaardigd op te staan en zonder zonde. En dat de zonde, de schuld die hij droeg toen hij leed en stierf, die zonde en die schuld droeg hij uiteraard niet meer toen hij uit de dood opstond. Vandaar dat hij werd opgewekt, niet alleen rechtvaardig, maar ook tot onze rechtvaardigmaking. Dat was het laatste vers van Romeinen 5, wou ik zeggen, maar dat is niet waar, Romeinen 4, het laatste vers. Welke Christus, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat wil zeggen, hij droeg onze zonden, wij waren zondaren en hij werd zondaar, waarna hij rechtvaardig was in zijn opstanding uit de dood en wij werden in hem rechtvaardig verklaard. Kunnen jullie volgen? Eerst was daar de zondige mens, daar kwam de Heer die tot zonde gemaakt werd, net als de mens, die leed en stierf en uit de dood opstond, opdat de mens hem vervolgens daarin zou volgen. En die gedachtegang, die vinden we ook zo zonder meer in Hebreeën 2, maar ik meen dat ik dat ook besproken heb. Hè? Hij werd mens, net als wij, om te kunnen sterven en om door de dood heen, want dat staat er letterlijk, om door de dood heen teniet te doen degene die het geweld des doods had. En opdat wij verlost zouden worden, bij de verlossing zouden verkrijgen. Nou, dat is de gedachte hier ook in 2 Korinthe 5 vers 21, als afsluiting van dat hoofdstuk waarin onder andere staat dat één voor allen gestorven is en dat dan dus allen gestorven zijn. Dat was vers 15. Dat zijn woorden die een duidelijke verklaring geven van de wat cryptische woorden in Jesaja 53. Hij heeft geen onrecht gedaan, er is geen bedrog in zijn mond geweest, nochtans, of gewoon doch, vers 10 van Jesaja 53, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij heeft hem krank gemaakt. En daar zou je even moeten stoppen. Ik persoonlijk prefereer hier een punt, waarom ook niet, het Hebreeuws kent geen strepen en punten. Nou ja, dat was meneer Morsen trouwens, maar goed, strepen en punten, hè. Maar ik bedoelde, ik kent geen commas en punten. Dus ik had het liefst daar maar een punt achter gehad. Namelijk, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En dan punt. En dan zou ik maar weer met de hoofdletter beginnen. Als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hoe zal hij zaad zien? Wanneer? Op grond waarvan? Als hij zijn ziel... Een ziel staat gewoon in het algemeen voor leven, zijn wezen, zelfs zijn wandel, ik heb dat eerder gezegd, hè. Als hij zijn ziel, zeg maar gewoon, als hij zichzelf tot schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal hij zaad zien. Waarna natuurlijk de vraag is, om het maar eenvoudig te houden, dat tot schuldoffer stellen, is dat zijn dood of is dat zijn opstanding? Nou kijk, wij zouden, als wij willen, er misschien toch wel wat argumenten voor kunnen vinden om dat begrip schuldoffer rechtstreeks in verband te brengen met zijn dood. Waarom zouden wij dat doen? Nou, omdat we dat willen gewoon. En dan zou je kunnen zeggen, hij is gestorven en daarna zou hij zaad zien. Want indien het tarwegraan... Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, dat is dan toch de dood, zo draagt het geen vrucht. Hè? Maar indien het wel in de aarde valt en sterft, zo draagt het inderdaad vrucht. En als je dat vers er zo naast legt, dan zeg je nou, tot schuldoffer stellen is dan zijn dood. En dan vrucht dragen, zaad zien, dat is dan de opstanding. Dat is natuurlijk een aardige parallel. Dus zo kun je wel wat argumenten vinden. Maar ik vind het niet eens nodig, want wat gebeurde met het belangrijkste deel van het schuldoffer? Kijk, de offers worden verdeeld, weet u toch. De meeste offers, is er sprake van, als het een dierlijk offer is, er sprake van slachting. Dan worden diverse organen en delen van elkaar gescheiden. En krijgt ook een verschillende bestemming. Sommige delen worden verbrand buiten de legerplaats. Ander deel wordt gegeten door de priesters, niet te vergeten overigens. En nog een ander deel. En dat is ongetwijfeld het belangrijkste deel, komt op het altaar, want dat is bestemd voor de Heer. Nou, wat gebeurde met het belangrijkste deel van het schuldoffer? Ja, op het altaar, niet buiten de legerplaats, hè. Het belangrijkste deel van het schuldoffer komt uiteraard op het altaar en is inderdaad voor de Heer. En als het voor de Heer is, is het het belangrijkste deel. Daar hoeven we dus ook niet over te discussiëren. En ik maak me sterk dat als een dier geslacht wordt en een deel ervan wordt verbrand buiten de legerplaats en het andere deel wordt gegeten door de priesters, maar het bestemde deel komt niet op het altaar voor de Heer, is het dan nog een offer? Ik maak me sterk dat het dan geen offer genoemd moet worden. Toch? Als het altaar er geen rol in speelt, is het dan een offer? Nee, het is incompleet. Dan is het geen offer. Dan is het gewoon een slachting. En wordt het voedsel enzovoorts. Daar hebben we het laatste woord overigens ook nog niet over gezegd. Maar kijk, als wij geen behoefte hebben om dat woord schuldoffer meteen in verband te brengen met de dood. Als die vooropgestelde bedoeling er niet is, dan hebben we geen enkel probleem. Want dan staat het gewoon voor zijn opstanding. Want hij stond op als de eersteling... uit de doden, als de eersteling dergenen die ontslapen zijn, dan leg ik niet Johannes 10, wat was het Johannes 10? Nou goed, daar in de buurt, daarnaast over dat tarwegraan wat in de aarde zou moeten vallen en sterven, hè? Nou leg ik 1 Korinthe 15 ernaast. Namelijk, opstanding, maar in iedereen zijn orde, de eersteling Christus, en daarna die van Christus zijn. om het, dan maar, het verhaal dan maar niet verder te vertellen en iets te vereenvoudigen. Eerst Christus, daarna die van Christus zijn. En bovendien zegt dat hoofdstuk 1 Korinthe 15, indien Christus niet is opgewekt, dan is er sowieso geen opwekking. En andersom natuurlijk. Maar de gedachte is dat gelijk zij alle in Adam sterven, dat heb ik vorige keer nog even aangehaald. 1 Korinthe 15, gelijk ze alle in Adam sterven, zullen ze alle in Christus levend gemaakt worden, waarbij Christus de eerste is. En indien hij niet uit de dood opstaat, dan staat niemand uit de dood op. Kortom, hij staat op uit de dood en daarna nog vele meer. Of met andere woorden, hij is degene die wedergeboren werd en daarna nog vele andere meer. Kortom, hij zou zijn de eerstgeborene onder vele broederen. Of, dat was Romeinen 8, hè? Of hij zou, Hebreeën 2 dan maar, om dichter in de buurt te blijven, of hij zou zijn de overste leidsman van die vele zonen die tot heerlijkheid geleid zouden worden. Ik hoop dat u zich nog herinnert, hè? Hebreeën 2. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden en het was noodzakelijk dat God de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Die anderen niet, maar die eerste wel. Kortom, als we dit soort uitspraken leggen naast Jesaja 53 vers 10, dan is er geen enkel probleem. Dat wil zeggen, dat schuldoffer waarvan gesproken wordt, daarbij stellen we ons niet voor het doden van het dier, maar daarbij stellen we ons voor het opstijgen van het dier op het altaar. Niet alles van het dier overigens, maar een deel ervan uiteraard, gelukkig maar. Een deel ervan opstijgen van het altaar tot God. Dat maakt het geheel in elk geval tot offer. Dat is het wezen van het offer. En dus lees ik in schuld tot schuldoffer stellen inderdaad dat de Heer opstond uit de dood. En opsteeg tot lieflijke reuk. Goden, om het maar zo te zeggen. Al mag ik dat eigenlijk niet zeggen, want schuldoffer was officieel niet tot lieflijke reuk. Maar steeg inderdaad op tot God. Dat wel degelijk. En het resultaat daarvan is inderdaad dat hij zaad zou zien. Dat wil zeggen dat er meerdere zouden zijn die diezelfde weg zouden gaan, datzelfde leven zouden ontvangen enzovoorts. Kortom, ik leg hier gewoon naast, hij is opgewekt, tot schuldoffer gesteld, hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En wij zijn dus dat zaad. Er is geen enkel probleem mee. Bovendien, het zal duidelijk zijn dat die overgang inderdaad ligt midden in vers 10 van Jesaja 53. Wat lees maar verder. Het voorgaande gedeelte, bedoel ik, spreekt eerst over zijn dood, over zijn lijden, zelfs over zijn begrafenis. U hebt het toch begrepen dat in vers 7 over zijn dood gesproken wordt in het algemeen, hè, een beetje generaliserend. In vers 7 wordt over zijn dood gesproken, in vers 8 ook nog, in vers 9 in elk geval over zijn begrafenis. Maar nou, de vraag is, waar zou nou, nou hebben we niks gelezen even, waar zou nou vers 10 over spreken? Nou, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, over zijn opstanding, dat komt dus ook inderdaad. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, hij heeft hem krank gemaakt, maar hij is ook degene die hem uit de dood heeft opgewekt. En dat is de hele gang van zaken, daar gaat het vervolgens ook over. Als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En wat lazen wij ook alweer in Hebreeën 10? Over het welbehagen des Heren. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. In Jesaja 53 vers 10. En wat zegt Hebreeën 10 over dat welbehagen? Vers 5, slachtoffer en offer hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom om uw wil en dus uw welbehagen te doen. Nou, dat is maar waar het om gaat. Die goede en welbehagelijke wil van God in verband met het offer, die wordt ook inderdaad genoemd, zoals eerder vermeld, in Romeinen 12, als daar gezegd wordt dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Zodat je bij dat Gode welbehagelijk toch wel degelijk aan offers zou moeten of minstens zou mogen denken. En wanneer we dat ook doen in Jesaja 53, kan er een moeilijk probleem over bestaan. Hij heeft zich tot schuldoffer gesteld, hij ziet dus zaad, hij zal de dagen verlengen. Ja, wat heet, hij brengt eeuwig leven tot stand uiteraard. Hè? En vervolgens, en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk, voorspoedig zeg maar, voortgaan. Om de arbeid zijner ziel, om de arbeid van zijn leven, betekent dat, zijn praktische leven, zal hij het zien, of zal hij zien gewoon, en verzadigd worden, en door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. Door zijn kennis, door wat in zijn hart was en is. Door zijn geloof dus, om maar weer eens bij deze waarheid stil te staan. Het is door het geloof, en uit het geloof bovendien van de Heer Jezus Christus, dat wij gerechtvaardigd zijn geworden, behouden zijn geworden. En hier staat dat dus feitelijk ook. Nou, dieper ga ik dan maar niet op in. Oh, jou hoor. Ja, broer, ja. Jesaja 53, vers 12. Ik was even te snel weg. Jesaja 53, vers 12. Het zal duidelijk zijn dat 10 en 11 over zijn opstanding spreken. Wij hebben geleerd dat hij daar in zijn opstanding de welbehagelijke wil van God volbrengt, waarover ook hier gesproken wordt. En wij leren in Hebreeën dan in het bijzonder dat hij in die positie hoge priester van het nieuwe verbond is geworden. En inderdaad, verzoening doet voor de zonden des volks, voor de gelovigen, zal ik maar zeggen, nu, opdat die hem zouden, of God zouden kunnen dienen, enzovoorts. En woorden van gelijke strekking lezen we hier ook, want er staat aan het eind van vers 11 lees ik maar. Om de arbeid zijnde ziel zal hij zien en verzadigd worden door zijn kennis, door zijn geloof. U weet toch, de Heer is opgewekt op grond van zijn geloof. Hebreeën 5, met name. Door zijn gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid heeft hij geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Op die grond is hij volmaakt gesteld, staat er, en zo oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Nou goed, en hier staat, door zijn kennis, in dit geval dus synoniem met geloof, door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, de opgewekte, dus velen rechtvaardig maken. Hij is oorzaak van eeuwige zaligheid geworden in die positie, zei Hebreeën 5 inderdaad. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen, daarom zal ik hem deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. En als je deze uitspraken legt naast Hebreeën, dan is het zeer wel mogelijk om deze laatste uitspraken van vers 12 te leggen naast die van Hebreeën 9, met name de laatste versen, maar in het algemeen naast de gedachte in de Hebreeënbrief, dat hij degene is die als hoge priester voor zijn volk bidt, het volk vertegenwoordigt bij God. Enzovoorts. Dat is hier ook de gedachte. Het staat hier echter wat ingewikkeld, omdat het tegelijkertijd de verwijzing is, hier in deze laatste verse van het hoofdstuk, naar de relatie van de Heer tot Israël, dat zal u ook duidelijk zijn, waarbij de Heer Jezus letterlijk gebeden heeft voor dit volk, zelfs op het moment dat hij stierf, dat in elk geval. En verder is het zo, maar dat is nog moeilijker uit te leggen, dat dezelfde uitspraken wel degelijk ook moeten worden toegepast op het volk Israël als zodanig. En dat het lijden wat dat volk als zodanig doormaakt en doormaakte in de loop der eeuwen, tot doel heeft dat het geloof leert uit hetgeen het heeft geleden. Dat is de bedoeling. Opdat daarna datzelfde Israël oorzaak wordt tot zaligheid voor de volkeren. En de gedachte is dan ook dat Israël inderdaad de bemiddelende functie heeft straks in de toekomst voor de volkeren. Je zou kunnen zeggen dat Israël straks voor de volkeren bidt. Nou ja, zo kun je een hele reeks maken natuurlijk. De Heer Jezus Christus bidt voor de gemeente bidt voor Israël, Israël bidt voor de volkeren. Want het is in ieder geval de weg waar langs de heilsgeschiedenis gerealiseerd gaat worden in de toekomst. Maar het zijn even zoveel verschillende onderwerpen natuurlijk, maar allemaal aan precies hetzelfde beginsel ontleend. Nou goed. Eens kijken wat we nog meer hadden. Oh ja, dat is ook een fraaie. Een hele mooie. Maar dat is een wat lastig verhaal trouwens, maar daarom vind ik hem wel mooi. Dat is de vraag namelijk naar het paaslam. Nou moet ik in de eerste plaats zeggen dat het paaslam niet eindigde op een altaar. Zodat ook als het paaslam een offer genoemd wordt, zitten wij met een bijzonder geval. Met een uitzondering bedoel ik dus maar. En dat soort zaken kunnen we natuurlijk nooit hanteren als regel, want het paaslam was natuurlijk helemaal niet een regelmatig offer. Het blijkt echter dat het wel degelijk als offer beschreven wordt. Niet vaak, overigens, maar niettemin gebeurt het wel. In de eerste plaats natuurlijk in het Oude Testament zelf, laat ik er maar even naartoe gaan. Dus Exodus 12. De vraag daaromtrent is natuurlijk een aanleiding van de gedachte dat het paaslam een type is van de Heer Jezus. En het paaslam werd, zoals bekend, gedood. Waarna de vraag is, maar werd het ook geofferd? Nou goed, in Exodus 12... lezen wij in elk geval in vers 27... 27 van Exodus 12. Zo zult gij zeggen, dit is den Heere een paasoffer. Die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte toen hij de Egyptenaren sloeg en onze huizen bevrijdde. Enzovoorts. Zodat inderdaad over het paaslam gesproken wordt als over een paasoffer. Maar, lees nou zo'n tekst in het verband. Hè? Daar gaat het om. Hè? Wat zegt het vers nou werkelijk? De vraag mag nooit zijn, kunnen wij het gebruiken tot ondersteuning van een bepaalde leer of tot bestrijding van een bepaalde leer? De vraag moet eerst zijn, wat betekent dit vers in het verband waarin het staat? En hoe kom, dat maar is Afrikaans hè, maar goed, waarom is het zo'n zeldzaamheid, niettemin, dat het paaslam als paasoffer wordt aangeduid? Het gebeurt. Maar waarom is het zo zeldzaam? Nou, dat is eenvoudig, omdat het normaal gesproken niet als offer beschouwd kan worden, omdat het inderdaad op geen enkele wijze op het altaar terecht kwam. Waarna dus de vraag is, maar waarom wordt het bij gelegenheid dan wel als paasoffer beschreven? Nou, dan lezen we deze gelegenheid even. Ga ik een paar versen terug? Nee, wacht maar af, een paar versen terug. Vanaf vers 21 lees ik het dan voor het gemak. Kijk, de beschrijving van dat lam, dat staat in de eerste verse van dit hoofdstuk. En hoe het klaargemaakt moest worden enzovoort. Maar ik lees nu vanaf vers 21, want het gaat om het verband van vers 27. Hè? Dus vanaf vers 21. Mozes dan riep al de oudsten, dat was dus ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, waarbij men een paaslam moest slachten en eten en bloed aan de deur strijken op dat... Enzovoort, hè? Opdat men de andere dag vervolgens verlost zou worden. De andere dag, overigens pas. Maar goed. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zei tot hen, leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het paascha. En de lammeren waren stom toen zij ter slachting geleid werden. Maar daar staat hier niet bij natuurlijk. Dus neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het paascha. Neem dan een bundelken hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen en strijkt aan de bovendorpelen en aan de beide zijposten van dat bloed, het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen, want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan. Doch wanneer hij bloed zien zal aan de bovendorpelen en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal geschieden als gij in dat land komt dat u de Heere geven zal, gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. En het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt gij daarvoor dienst? Nou, wat voor dienst is het eigenlijk? Die dienst van slachten van het paaslam, eten van het paaslam, strijken van het bloed aan de deurpost. Ik weet wel dat men dat later vermoedelijk niet meer deed. Maar niettemin, dat is wel de oorspronkelijke inzetting enzovoorts. Hè. Nou, wat is dat daar voor een dienst die gij hebt? Zo zult gij zeggen, dit is den Heere een paasoffer. De Heere namelijk die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaren sloeg en onze huizen bevrijdde. Het eigenaardige is dat hier over een paasoffer, een offer dus, gesproken wordt, wanneer ook gesproken wordt over bevrijding en over verlossing, en dus er grote nadruk ligt op wat er eigenlijk werkelijk gebeurde, want het bloed en dus het leven van het paaslam, dat geslacht werd, het bloed en dus het leven van het paaslam werd gestreken aan de deur, aan drie van de vier zijden van de deur. Dat is een helemaal ingewikkeld verhaal, maar zo was het. Hè. Drie van de vier zijden van de deur. En het vlees van het paaslam werd gegeten door de Israëlieten, staand, waardoor zij de andere dag bevrijd werden, verlost werden uit Egypte. Nou, heel de gedachte is dat het leven van het paaslam, ja, door het paaslam opgegeven werd uiteraard, hè, zonder protest. Deze mond niet open. Maar het leven van het paaslam werd daarna gevonden, punt 1, want dat is het belangrijkste, aan de deur. Zodat het leven van het paaslam werd overgedragen aan de deur. En door die deur ging men vervolgens uit. En door die deur werd men dus vervolgens verlost. Andere daags. Na het eten van het lam. Maar de andere dag zat dat bloed nog steeds aan de deur. Het was dus als het ware een levende deur geworden. Je kunt ook zeggen, het lam stierf. Maar wat erop stond uit de dood, want zo ligt het dan ongeveer. Wat plastisch uitgedrukt, wat erop stond uit de dood, was een deur. De deur. Waarvan de Heer dus zei, ik ben de deur. Ja, precies, dat was ook Johannes dus. Hè. Kortom, waar het in dat verband om gaat, is niet maar om de dood van het paaslam. De dood van het paaslam is betrekkelijk. Ik zei betrekkelijk, en ik hoop dat u de betekenis daarvan kent, is betrekkelijk onbelangrijk. Want wat veel belangrijker is, is wat er vervolgens met het paaslam gebeurde. Het belangrijkste was dat het bloed van het paaslam inderdaad aan de deur gestreken werd. Want anders zou die verderfengel, of hoe je maar heet, inderdaad niet voorbij gegaan zijn. Zou de Heer niet aan het huis voorbij gegaan zijn, dan zou hij in het huis de eerstgeborene gedood hebben. Dus het belangrijkste was niet dat het lam geslacht werd. Het belangrijke was dat het bloed van het lam werd gestreken aan de deurpost. Zodat de deur het leven had van het lam. Zodat een lam, staande als geslacht, eruit ziet als een deur, bijvoorbeeld. Noem nog eens wat. Want ik durf dit wel te zeggen, omdat we in de Bijbel nog iets heel anders vinden. Als een lam staat als geslacht, dan ziet het eruit als, ja, kijk, nu krijg ik hem, hè. Als een leeuw, als de leeuw uit de stam van Juda. Als een leeuw, staat in Openbaring. Dat kan dus heel goed, en waarom dan niet als een deur? Dus de uitbeelding immers van de opgewekte Christus, de Heer die de dood heeft overwonnen. En dus gaat het wel degelijk over opstanding. En dus wordt het in dit verband kennelijk, want dat is de conclusie die ik trek. Kijk, ik hoef niet te verantwoorden waarom ik het zo geschreven heb. Ik heb het zo niet geschreven. Maar als we andersom vragen, waarom zou het wellicht nou zo geschreven zijn, zo betrekkelijk uitzonderlijk, dan zeg ik nou daarom, omdat de gedachte is aan de verlossing, bevrijding enzovoort, en niet aan de dood. Integendeel, het gaat juist helemaal over verlossing uit de dood. Datzelfde wordt trouwens nog een keer uitgedrukt, omdat het vlees van het lam gegeten werd door het volk. Met andere woorden, zij ontvingen ook, komt hetzelfde neer, zij ontvingen het leven, wij zeggen dan weer levensmiddelen in onze botte talen van hè, tegenwoordig, maar ze ontvingen het leven inderdaad van het lam, dat is de gedachte. Ze werden daardoor bekrachtigd, ontvingen leven en konden de andere dag de reis aanvaarden, dat is het idee. Dus inderdaad, opstanding. Vandaar dat ik geen moeite heb met paasoffer, maar lees goed, in dit gedeelte gaat het niet specifiek over de dood van het paaslam. Natuurlijk staat vermeld in vers 21, dat is duidelijk, maar dat is niet waar het in werkelijkheid allemaal om gaat. Bovendien, nou even terzijde, ik weet niet of ik dat wel zeggen mag, maar als nou de dood van het offerdier zo belangrijk is, als dat nou het belangrijkste is, hè? En als dat nou de uitbeelding is van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Waarom werden die offerdieren dan niet doodgemarteld? Voor degene die vinden dat er zo perfect mogelijk een parallel moet zijn tussen het type en de vervulling van het type. Waarom moesten die dieren dan inderdaad zo pijnloos mogelijk gedood worden? Omdat het niet over lijden gaat of iets dergelijks. Het gaat ons simpel om het gegeven dat het oude leven wordt opgegeven, maar dat het wordt overgedragen aan iets nieuws. Of voortbestaat in iets nieuws. In opstanding namelijk, in wedergeboorte, of hoe het maar heten mag. Nou goed. En voor degene die van mening zijn dat het slachten en eten van het paaslam gebeurde op het moment dat de Heer Jezus leed en stierf, moet ik domweg zeggen dat dat niet zo was. Dat berust op een misverstand, er zit een hele dag tussen. Dat was nou helemaal niet zo, maar het is een wijdverbreid misverstand, dus ik noem het er maar even bij. Niettemin, het heet hier een paasoffer. In het Nieuwe Testament wordt het paaslam aangehaald en inderdaad letterlijk van toepassing gebracht op de Heer Jezus Christus. Ik meen dat dat de enige keer is in de Bijbel waar dat staat. Dat is in 1 Korinthe 5. Waar staat? In vers 7. Zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Mijn eerste reactie op dit vers in verband met het onderwerp wat wij bespreken, is dat hier niet over een offer gesproken wordt. Dat hou ik ook staande en de vertalers hadden die gedachte kennelijk ook, althans toen ze dit vers vertaalden en zij vertaalden met ook ons paaslam, pascha, paaslam, dus hetzelfde, is voor ons geslacht. Niet geofferd, dat staat er namelijk niet, maar inderdaad, er staat geslacht. Het enige probleem in dit vers wordt niet gevormd door de vertaling, want daar, op grond daarvan zal u helemaal geen probleem hebben. En zelfs geen reden om het gedeelte aan te halen, want dat is wat ik beweer. Paaslam is geslacht, inderdaad. Maar het probleem is dat hetzelfde woord, wat hier vertaald is met slachten, ook nog wel eens vertaald wordt met offeren. En dat is een beetje een probleem. En dat is een taalkundig probleem. Dat is heel vervelend, want wij zijn hier niet om taalkundige problemen te bespreken, maar laten we zeggen bijbelse dan wel theologische problemen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Maar dit is een taalkundig probleem. Het punt is namelijk dat dit woord slachten, dit Griekse woord voor slachten, normaal ook inderdaad het normale Griekse woord voor slachten is. Dat kan ook helemaal niet missen. Want er wordt uitgebreid gesproken over ossen en gemeste beesten slachten en het gemeste kalf slachten, weet u wel, in verband met de gelijkenis van de verloren zoon enzovoorts. En tot Petrus in Handelingen 10 en 11 wordt gezegd, Petrus slacht en eet en het heeft uiteraard met offeren niks te maken. Het hele punt is echter dat het woord in enkele gevallen wel degelijk staat in verband met godsdienstige of religieuze zaken. En dan wordt het prompt door de vertalers vertaald met offeren. En dat zou dus eigenlijk hier dan in 1 Korinthe 5 vers 7 ook hebben moeten gebeuren. En het merkwaardige is dat de vertalers niettemin toch hier gewoon vertaald hebben met slachten, zodat ik hen ervan verdenk dat ze begrepen hebben wat er eigenlijk precies staat, hè? Dus ze begrepen hebben dat paaslam inderdaad normaal gesproken helemaal niet als offer beschreven wordt. Niet deel uitmaakt van de offerdienst als zodanig. Er komt ook geen altaar aan te pas. En ze hebben dus netjes vertaald met slachten. En dat terwijl in 1 Korinthe 10 hetzelfde woord wel degelijk vertaald wordt met het offeren aan de duivelen. Hetgeen ze aan de heidenen offeren, offeren zij aan de duivelen, aan de demonen. Daar gaat het niet eens over God, maar over afgoden. Maar in dat verband staat er inderdaad gewoon ditzelfde woord. Normaal slachten, maar in dit geval wordt het zelfs met offeren vertaald. Wat tamelijk ver gezocht is, want de gedachte is eigenlijk dat het slachten, zoals in die dagen onder in de Griekse wereld gebruikelijk, was per definitie ook het wijden van het vlees aan de afgoden. Zodat het slachten inderdaad ook bij de Grieken een ritueel slachten was en dus iets te maken had met wijden aan goden. Afgoden zeggen wij uiteraard dan prompt. Maar volgens die definitie zou het inderdaad offeren genoemd kunnen worden. Maar het is niet eens nodig, want als het gewoon slachten heet, is het dan offeren. Dus, bij de Grieken. Maar het eigenaardige is dus juist dat de vertalers in 1 Korinthe 5 vers 7 uitdrukkelijk vertaald hebben met ook ons Pascha is voor ons geslacht. Het is zelfs opvallend dat ze het nou niet vertaald hebben met offeren. Dat is maar waar het om gaat, zodat het mijn gedachte als zodanig uitgebreid bevestigt. Maar ik moet er nog wat anders bij zeggen. Maar dat is inderdaad een taalkundig probleem. Dat hele begrip slachten, tuyo, dat heeft oorspronkelijk, in de Bijbel komt het, wordt het zo mooi vertaald, maar oorspronkelijk in het Grieks heeft het de betekenis, als eerste betekenis, niet slachten, maar iets doen opdwarrelen. En wel in de eerste plaats rook, volgens mijn Griekse woordenboek. Ik weet niet meer van wie die is, zo'n dikke rooie. De naam ben ik kwijt, want ik kan je niet meer lezen wie het gemaakt heeft, hè. Maar uitgebreid Grieks woordenboek zegt, eerste betekenis is iets doen opdwarrelen, namelijk punt 1, rook, en eventueel punt 2, stof. Maar dan zie je dus een wolkje opstijgen, ontastbaar, ongrijpbaar, maar wel zwaar in beweging. Het woord wordt ook soms vertaald met koken. Dat heeft ook die betekenis van wild door elkaar gaan en inderdaad opstijgen. Want het water gaat tekeer als het kookt, maar het verdampt en stijgt inderdaad in de vorm van een wolk. Water dampt dan, hè? Maar het stijgt inderdaad in de vorm van een wolk en dikwijls met groot geweld. Bovendien stijgt het op. Nou, dat is de echte betekenis, de oorspronkelijke betekenis van dat woord. Dat woord heeft ook de toepassing gekregen, dat is dan een toepassing, heeft de toepassing gekregen van slachten of gewoon van doden. Waarom? Kan iemand dat nou bedenken? Dat zou je nou moeten kunnen. Waarom? Omdat heel de gedachte is dat als een mens gedood wordt, dat dan dus zijn geest als het ware bevrijd wordt uit dit lichaam en inderdaad terug opstijgt of terugkeert tot, ik zeg niet naar de hemel hoor, niet al te plastisch denken, maar ik gebruik Bijbelse termen maar gewoon, dus er wordt bevrijd, wordt ontbonden uit het lichaam, dus stijgt op, of dat wil zeggen, het keert terug tot God die hem geschapen heeft enzovoort. Dat is volstrekt Bijbelse uitdrukkingen. Zodat het doden dan dus, het slachten dus de betekenis heeft van de geest die erin is, of hoe het dan maar heten mag, daaruit bevrijden. Zodat slechts de verpakking overblijft. Een dood lichaam, dat is het idee. Maar u merkt toch hopelijk hoezeer dit begrip dan ligt, hoe dicht dit begrip ligt naast het Bijbelse betekenis van het offeren. Namelijk het doden van het dier. Maar de bedoeling is dat dat gedode dier, of wat ervoor in aanmerking komt, inderdaad gebracht wordt op het altaar, opdat het daar daadwerkelijk, zo letterlijk mogelijk, zou opstijgen tot God. En dat is de reden waarom dit Griekse woord tuyo zo geschikt is, niet alleen als aanduiding van doden, maar eventueel ook de betekenis, de bredere betekenis kan hebben van offeren, omdat het woord in zich bergt de gedachte van iets wat als rook, als iets geestelijks dus, hè, want dat is een wolk, hè, als rook opstijgt tot God, dat is maar waar het om gaat. Maar dat wil nog niet zeggen dat dit woord tuyo in het Grieks ook daadwerkelijk de betekenis heeft per definitie van offeren. Dat kan het hebben, maar dat wordt dan bepaald door de context, door het verband waarin het gebruikt wordt. Dat is maar waar het om gaat. Ik heb het geprobeerd, er zijn sommige gevallen waar, dan probeer ik het woord steeds te vertalen met doden, hè. In plaats van offeren, altijd vertalen met slachten of zelfs gewoon doden. Nou, dat lukt je niet altijd. Waarom niet? Omdat je dan gewoon slecht Nederlands krijgt. Maar zoals gezegd, dat is een taalprobleem. Maar in principe gaat het daar wel om. Het is doden, iets bevrijden, enzovoort. Dat wil zeggen, de inhoud van de stoffelijke dingen wegnemen zodanig dat het bevrijd wordt, enzovoorts. En daarom kan het vertaald worden soms met slachten, maar de algemene regel is niet van... Of daarom kan het soms vertaald worden met offeren, maar de algemene regel, ook in onze statenvertaling, is gewoon dat het vertaald wordt met slachten. En men heeft het hier ook gedaan. Het paaslam is voor ons geslacht. Dat lijkt mij de beste verklaring. Ik moet er nog wat anders bij zeggen, want we zijn nog lang niet aan het eind van het verhaal. Lezen wij nou, passen wij het nou gewoon toe, de Heer Jezus Christus, en zeggen... Want de Heer is voor ons gestorven, zo laat ons dan feest vieren. Dan hebben we toch een boel uit te leggen als dat er zou staan. Nee, dat doen wij niet meer, omdat wij gewend zijn aan de uitdrukking. Dan zingen we dat Jezus stierf voor mij en daarom ben ik zo blij. Ik kan het lied helemaal niet te binnen schieten, maar zo'n lied is het dan, hè? En niet één, vele. En ik heb daar geen bezwaar tegen, maar je moet er wel een boel bij uitleggen. Hoezo zijn wij blij met iemand die stierf? Als iemand nou van niks weet en wij gebruiken dergelijke termen, dan moeten die mensen toch denken dat we het hebben over onze vijand die dood is, of niet? Toch? Zo werkt het dus niet. Begrijp me goed, ik neem niemand dat kwalijk als hij het zo zegt of zingt. Het overkomt mezelf ook. Maar het hele punt is natuurlijk, hij stierf, maar we zijn blij dat hij ook weer uit de dood opstond, uiteraard. En we zijn blij dat hij eerst stierf en daarna uit de dood opstond, want zo is onze verlossing tot stand gebracht. Natuurlijk zijn we daar blij mee, maar niet met het feit als zodanig dat hij stierf. En sprekend over het paaslam, wij zijn niet blij dat het paaslam gedood is voor ons, zozeer. We zijn blij, weliswaar dat er gebeurd is, maar we zijn blij dat wij vervolgens deel hebben gekregen aan het leven van het paaslam. Dat wij zijn uitgegaan inderdaad door die deur, dat wij verlost zijn van het zeurdecem, want daar gaat het verhaal werkelijk over. En dat wij dus verlost zijn van de zonde van al die oude dingen, maar niet alleen dat... We zijn blij dat we deel hebben gekregen aan de ongezuurde broden, want dat staat er allemaal bij, aan die nieuwe schepping namelijk. Zodat hoe dan ook de schriftplaats hier niet gelezen kan worden, slechts toegepast op de dood van de Heer Jezus. Dat gaat sowieso niet. Dus hoe dan ook als we zouden willen lezen, ook ons paaslam is voor ons geofferd, en we willen daarin lezen over zijn dood, dan zal dat wellicht u lukken. Mij niet, ik krijg het niet voor elkaar, maar misschien zal u dat lukken, maar dan toch niet zonder, in het verband van het schriftgedeelte, meteen te denken aan het opstandingsleven waaraan wij deel gekregen hebben, want wij zijn ongezuurd, het oude is weg. En we hebben deel aan het leven en aan dit bloed zelfs van dit lam. Dat is niet wat hier staat in 1 Korinthe 5, maar dat is wat later door de apostel Petrus wordt aangehaald. Maar dat bewaren we nog even voor na de pauze. Nou, eens even kijken welke vragen wij nog niet besproken hebben. Als de Heere Jezus een straffelijk lam was, waarom moesten de offerdieren onder het oude verbond dan volkomen zijn? Dat is makkelijk genoeg. In de eerste plaats straffelijk lam. Dat is niet een Bijbelse term, hè? Dat lijkt zo, maar dat is het niet. Hè? Hij heet een onstraffelijk, een onbevlekt lam in Petrus. En in Hebreeën wordt gezegd dat hij zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft. En in dat verband heb ik gezegd dat hij bij zijn kruisiging inderdaad niet onstraffelijk, maar straffelijk was, want het kruis als zodanig was een straf. Dus dat kan niet missen. Maar dat geeft ons niet het recht de term straffelijk lam te gebruiken natuurlijk. Althans niet op een officiële wijze. Maar de hele gedachte is natuurlijk dat de offerdieren onder het oude verbond, die mochten inderdaad niet mankeren. Wat dat betekent, mag niet een probleem zijn. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus van zichzelf ook inderdaad niets mankeerde, volmaakt was. Er was geen bedrog in hem gevonden. We hebben het straks gelezen uit Jesaja 53. Geen bedrog in zijn mond, heeft geen onrecht gedaan, enzovoorts. En dat is wat de volkomenheid van die offerdieren ook inderdaad uitbeelden. Dat is het hele verhaal eigenlijk. Hè. Ze moesten van nature volmaakt zijn, zonder gebrek, omdat de Heer Jezus zelf van nature volmaakt en zonder gebrek was. Dat is ook een van de, eigenlijk de belangrijkste oorzaak van zijn vroegtijdige opstanding. Want dat hij werd opgewekt uit de dood, de Heer Jezus, is op basis van zijn geloof. En zelfs op basis van zijn volmaakt geloof. De uitwendige volmaaktheid, de lichamelijke volmaaktheid van de offerdier is dus een uitbeelding van de innerlijke volmaaktheid van de Heer Jezus Christus. Waarmee ik hopelijk geen enkele uitspraak heb gedaan over zijn fysieke conditie. Die van de Heer Jezus dus. Hè. Of hij lichamelijk wel volmaakt was. Want wat dat zou moeten zijn, hoe dat eruit ziet, heb ik toch geen idee van. Hè. Daar gaat het ook niet om. Maar de uitwendige volmaaktheid van de offerdier is een beeld van de inwendige volmaaktheid van de Heer Jezus in zichzelf. Een paar losse opmerkingen. Als de Heer Jezus van zijn geboorte af zondaar was, maar dat heb ik dus niet gezegd, hè, waarom werd hij dan door de Heilige Geest verwekt? Hij kwam in gelijkheid van het zondige vlees, zo heb ik het gezegd, ik heb hem nooit een zondaar genoemd. Niettemin, hij werd tot zonde gemaakt, dat is eigenlijk nog veel sterker dan hij werd tot zondaar gemaakt, overigens. Maar de vraag is, als het dan zo was, laten we dan de vraag even veranderen, als hij dan onze zonde droeg, waarom werd hij dan door de Heilige Geest verwekt? En vervolgens, hoe kon hij dan onze zonde dragen? Nou, het is heel eenvoudig, hij werd door de Heilige Geest verwekt, maar dat is maar de helft van het verhaal. Want dat hij mens was, was niet omdat hij door de Heilige Geest verwekt was. Want dat hij mens was, was omdat hij geboren werd uit Maria. Dat wil zeggen, dat had niet te maken met vaderskant, maar met moederskant. Want de Heilige Geest zou men de Vader moeten noemen in dit verband van de Heer Jezus. Maar dat hij mens was, was gelegen in het feit dat hij geboren was uit de mens, namelijk Maria. Anders is het niet, het is een vergelijking dus, de vraagstelling, een vergelijking van twee dingen die met elkaar juist niets uitstaande hebben, zelfs in zekere zin tegengesteld zijn. Zijn komst in een vleeselijk lichaam, in gelijkheid aan het lichaam der zonde, dat was omdat hij was door zijn geboorte uit zijn moeder. En niet vanwege de Heilige Geest. Natuurlijk, ik ontken niet dat de Heer van nature zonder zonde was bij zijn geboorte, zal ik maar zeggen. Dat hij ook niet gezondigd heeft, dat mag allemaal zo zijn. Maar dat is uiteindelijk niet het belangrijkste. Want theoretisch, als een mens niet zou zondigen, zou hij niettemin toch sterven. Dus dat is het belangrijkste niet. Het belangrijkste is dat een mens eeuwig leven ontvangt op grond van geloof. En dat geldt ook voor de mens Jezus van Nazareth. Hij ontving eeuwig leven op grond van geloof. En op grond van zijn volmaakte geloof werd hij als eerste begiftigd met eeuwig leven, stond hij als eersteling uit de dood op. Dat is het. En meer kan en meer hoef ik er eigenlijk ook niet over te zeggen. Het zal ook blijken, want om dan de aangehaalde schriftplaatsen even te noemen. Er is er één uit 1 Petrus 2, als ik het goed zie. 1 Petrus 2. Gedeeld zo ongeveer vanaf vers 19. Want dat is genade indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het indien gij verdraagt, het lijden dus verdraagt, als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Dat is helemaal niet zo'n eervolle zaak. Dat men gezondigd heeft en daarvoor gestraft wordt en die straf verdraagt. Dat is een vanzelfsprekende zaak, denk ik altijd. Als men straf verdiend heeft, zal men die ook moeten dragen. Geen enkele reden tot klagen of wat dan ook. Men zou er ook niet tegen, zich tegen moeten verweren. Men zou dat gewoon moeten dragen. Dat is niet iets om, niet iets waarvoor men lof ontvangt. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Dus wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. En het zal duidelijk zijn dat die beschrijving van dat iemand lijdt omdat hij wel doet, dat die beschrijving in de eerste plaats past op de Heer Jezus zelf. En dat is ook wat prompt in het volgende vers wordt aangehaald. Waar staat, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Let op dat hier nog niet eens gesproken wordt over zijn kruisiging. Dat komt wel later in vers 24. Maar hier nog niet eens. Heel de gedachte is dat hij inderdaad geleden heeft, goeddoende. Hij leed omdat hij goed deed. Wat deed hij dan zo goed? Brood vermenigvuldigen, zieken genezen. Nou ja, niet echt, hè? Wat deed hij zo goed? Geloven uiteraard. Al het andere kwam daaruit voort, overigens. En vanwege zijn geloof werd hij dus vervolgd en heeft hij geleden. Zoals Hebreeën 5 natuurlijk uitgebreid naar voren bracht. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft. De hele gedachte is dat zoals de Heer Jezus geleden heeft vanwege zijn geloof, ook wij zullen lijden en geacht worden dat lijden te dragen. En wel lijden vanwege geloof. Niet lijden in het algemeen, maar lijden vanwege het geloof. Ik heb het al vaker gezegd, ik blijf het ook herhalen. Meen niet dat er beloning is voor het lijden wat de mens hieronder gaat. Ook niet voor het lijden wat de gelovige hieronder gaat. Maar er is wel beloning in de hemel, ook in de toekomst, voor degene die lijden, die lijdt vanwege zijn of haar geloof. Dat lijden alleen. En dan blijft er niet zoveel meer over, denk ik altijd, maar vooruit. Of is dat cynisch? Nou, ik weet niet. Maar dat is wat hier gezegd wordt. En dat is ook het voorbeeld wat de Heer Jezus ons heeft nagelaten. Dat de Heer Jezus een voorbeeld is voor ons als gelovigen van vandaag, dat is algemeen bekend. Maar waaruit het voorbeeld bestaat, schijnt niemand te weten. Ik heb me daar wel eens over verbaasd, hè? Welk voorbeeld liet hij ons na? Dat we bij iedereen moesten gaan eten en zo, om moeten gaan met hoeren en tollenaren, of dat soort dingen meer. Of ons van de gevestigde orde niks aantrekken, of wat was er nog meer? Provocerend preken in de synagoge. Nou goed, hè? Nee, dat is het uiteraard niet. Het voorbeeld is alleen dit. Het voorbeeld van geloof. En natuurlijk, maar het is hetzelfde, het voorbeeld van leven uit geloof. Daar ook de praktische consequenties van dragen. Vanzelfsprekend, maar ik beschouw dat als één geheel. Dat doet de Bijbel gewoonlijk ook, dus dat doen wij dan ook maar. Nou, over dat lijden gaat het. En Petrus zegt, dan nemen wij een voorbeeld aan de Heer. Want het eerste wat gezegd wordt hier over het lijden van de Heer Jezus, is dat hij daarmee ons een voorbeeld heeft nagelaten. Het zal u hopelijk ook duidelijk zijn dat Petrus niet in het bijzonder doelt op het lijden van de Heer Jezus aan het kruis, maar hij doelt hier vanzelfsprekend op het lijden van de Heer Jezus zijn leven lang. Waarvan hebben wij het kruis uiteraard het hoogtepunt, of moet ik zeggen, het dieptepunt was. Hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Geestelijke voetstappen wel te verstaan. Dat heet in Romeinen 3 voetstappen des geloofs. Of was het Romeinen 4? Romeinen 4. Dat wij zouden wandelen in de voetstappen des geloofs van Abraham. Zijn geloof navolgen namelijk. En in dit geval het navolgen van de Heer Jezus in zijn geloof. En daar staat er ook prompt, vers 22, die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. En inderdaad, dat is dus geciteerd uit Jesaja 53, vers 9, en daar waren we al. Die geen zonde gedaan heeft, onrecht staat daar, die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Want daar zou dat onrecht het eerste gedaan worden. Namelijk met de mond plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Hun keel is een geopend graf. Dat was dus allemaal was nog een uitdrukking trouwens. Ik wil me niet te binnen schieten. Zo hou uit Romeinen 3. Waar de zondige positie van de mens beschreven wordt. En dat wordt genoemd de keel, de mond, de lippen, de tong. Nou, hier dus ook. Onrecht of zonde komt in de eerste plaats tot uitdrukking via de mond. Maar zelfs in de mond van de Heer is geen bedrog gevonden. Wat werd er dus wel gevonden in zijn mond? Ja, de waarheid dus. Want die was in zijn hart. En daar geloofde hij in. Zo is dat, hè. En het resultaat was vers 23, daar komt dat voorbeeld. Die als hij gescholden werd niet wederschold. Die als hij leed niet dreigde. Maar wat hij deed was, hij gaf het over aan degene die rechtvaardiglijk oordeelt. Woorden van die strekking, die staan vele malen, in het bijzonder in het Nieuwe Testament. Dat wij, levend uit geloof, al dit soort zaken zouden overgeven aan degene die zei, mij komt de wraak toe, ik zal vergelden, spreken, zodat wraak en vergelding niet in ons persoonlijk woordenboek thuis hoort. Ja, je vindt het in bijna alle brieven, dat het zo letterlijk zo staat. Want de Heer zelf, God zelf, zou oordelen. En zo heeft de Heer Jezus dat ook gedaan. Hij heeft het oordeel overgelaten aan zijn hemelse Vader. En wat deed hij? Die wekte hem uit de dood op als eersteling. Van de hele schepping. Dat is het, hè? Goed. Dus als hij gescholden werd, schold hij niet terug. Als hij leed, dreigde hij niet terug. Hij gaf die dingen namelijk over aan degene die rechtvaardiglijk oordeelt. Hij namelijk die zelf onze zonden in zijn lichaam. Nou, nauwkeuriger kun je het denk niet zeggen. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Hoe fysiek is dat dan? Hoe tastbaar is dat dan? Ik zou het u niet kunnen zeggen, maar dit lijkt me duidelijk genoeg. Het betekent dus dat onze zonden gedragen werden in het lichaam van de Heer Jezus Christus. En dat hij dus vlees en bloed werd zoals wij, opdat hij inderdaad in die hoedanigheid onze zonden zou dragen. En dus werd hij bij zijn geboorte in zonden ontvangen. Het lichaam der zonde en des doods. En in zijn lichaam droeg hij onze zonde en stierf hij dus ook daadwerkelijk. Daarna krijgen we te maken met, wat mij betreft, de volstrekt theoretische en daarom nogal onnuttige vraag over of de Heer eigenlijk kon zondigen. En de vraag of hij, als hij niet gedood geworden zou zijn, of hij dan de levenskracht in zich had om helemaal niet te sterven. Werkte het verderf en de dood in zijn lichaam of niet? En dat is een puur theoretische vraag. Dat wil niet zeggen dat ik er nooit over nagedacht heb. Maar daar komt helemaal geen eind aan. Want je kunt wel zeggen, nou, hij was de Zoon van God en dat is onvergankelijk leven, dus hij zou niet sterven. Er staat meteen tegenover, ja, maar als iemand hem dan, kruis, laten we het houden zoals het was. Hè? Dan sterft hij dus toch. Dus kon hij sterven? Het antwoord moet zijn ja, hij kon sterven. Uit zichzelf, van nature, kon hij van nature van zichzelf sterven. Nou ja, dat weet ik niet, maar het is niet gebeurd. Maar hij zelf zei, de Zoon des Mensen heeft macht het leven af te leggen en het weder te nemen. Hij kon het dus wel. Maar dan moedwillig, hij was er in ieder geval niet aan onderworpen. Maar het blijft allemaal zo theoretisch, want we weten wat er gebeurd is. En de vraag, kon hij zondigen? Ja hoor eens, dat veronderstelt het idee dat hij zou willen zondigen. En daarom is de vraag betrekkelijk absurd. Ik beschouw die vraag eerlijk gezegd, natuurlijk is het een eerlijke vraag van velen. Hè? Dat begrijp ik best wel. Maar ik persoonlijk schuif de vraag in de categorie, één gek kan meer vragen dan hoeveel wijzen kunnen beantwoorden. Want hoe dan ook, de vraag is echt niet zinnig, is puur theoretisch. Hij zondigde namelijk niet. En de Bijbel zegt dat hij inderdaad een loopbaan gelopen heeft, dat hij bepaalde zaken heeft moeten leren, zodat het zo vanzelfsprekend niet is dat hij niet zondigde. Nou, meer kan ik er niet van zeggen. En of hij kon zondigen of niet. Kijk, als hij niet kon zondigen, dan heeft het geen enkele zin te spreken over de verzoeking die hij ondergaan heeft en over het lijden wat hij gedragen heeft en toch niet tot ongeloof gekomen is. Want dan zeggen we, hij kon het niet, dus het maakt niet uit. Dan betekent dat namelijk niks meer. Dus ik ben niet geneigd om meteen te zeggen, hij kon het niet. Maar ik zeg wel meteen, hij deed het niet. En dat is wat werkelijk om gaat. De rest echt het. Ik vind het niet zinnig om erover te praten. Nou, hoe dan ook. Het was niet de vraag op mijn briefje. Dus ik maak het moeilijker dan de bedoeling was. Maar er staat dus dat het de bedoeling is dat wij zijn voetstappen zouden navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Als hij gescholden werd, schold hij niet terug. Denk erom, daar staat er niet alleen als een vaststelling van een feit over de Heer Jezus. Maar staat er tegelijkertijd als voorbeeld en aanbeveling, maar dus als voorbeeld voor ons. En dat is waar het echt om gaat. Dus de bedoeling is dat wij dit ook niet doen. En dat ook wij alles overgeven aan degene die rechtvaardig oordeelt. Vandaar dat de eerste Korinthebrief zegt, waarom leidt gij niet liever onrecht? Want als wij onrecht lijden en daar dan eventueel voor kiezen zonder ons recht te zoeken, dan is het uiteraard God die ons recht zal doen. En je kan beter hebben dat God recht doet over je dan dat je het zelf tot stand moet brengen. Ik zal het vanavond nog een keer zeggen voor de spiegel. Nou ja, maar goed, je moet niet denken dat dit een persoonlijk getuigenis is, maar het is gewoon Bijbelse waarheid, zo moet het. Christus namelijk, die zelf, let op het zelf, dat had ook weggelaten kunnen worden. Maar het gaat juist om hemzelf en zijn wezen, die zelf onze zonde in zijn lichaam, en ik hoop dat u ziet dat zelf synoniem is met in zijn lichaam. Daar gaat het juist om, in zijn wezen. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. En dan zult u zeggen, maar het was toch niet onze zonde, dat was toch de zonde van heel de wereld en niet alleen die van de gelovigen. Dan zeg ik, lees dan maar verder, dan ziet u waarom er staat onze. Omdat het verhaal namelijk meteen verder gaat. Dit is niet het einde van het verhaal. Hij heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout. Punt. Want dat is nooit het einde van het verhaal. Want zoals gezegd, verlossing en al wat ermee samenhangt komt tot stand door de opstanding uit de dood, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf, Hebreeën 1 vers 3, in zichzelf teweeggebracht heeft. En dus wat staat hier? Hij heeft onze zonde in zijn lichaam gedragen op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde, dood dus voor de zonde, der gerechtigheid, dat wil zeggen in dienst van de gerechtigheid, leven zouden. Wie zei dat er Petrus een andere evangelie predikt dan Paulus? Lees dan Romeinen 6 maar. Romeinen 5 en 6. Der zonde inderdaad gestorven en vervolgens levend voor God, met de bedoeling dat we onze lichamen, onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid, staat daar. Precies wat de apostel Petrus hier ook zegt. Opdat wij der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. Niet in dienst van de zonde, ook niet slaven van de zonde dus, maar in dienst van de gerechtigheid en in zekere zin dus slaven, in de zin van lijfeigenen, der gerechtigheid. Want door zijn striemen zijn wij genezen. Nog een citaat dus uit Jesaja 53. Maar nu wij genezen zijn, hebben wij geen enkel excuus meer om de Heer niet te dienen. Maar in de woorden van Hebreeën, nu wij onze harten gereinigd zijn van een kwaad geweten, hebben we geen enkel excuus meer om de Heer niet te dienen. Precies hetzelfde. Nou, want gij waart als dwalende schapen, eveneens geciteerd uit Jesaja 53. Maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener, want de herder is een opziener, tot de herder en opziener, uwer zielen, en zoals eerder gezegd, ziel in de Bijbel staat voor de mens zelf, maar in het bijzonder in de praktijk gaat het dikwijls om zijn praktische levenswandel. Dat wat er van zijn leven zichtbaar is aan de buitenkant. Daar ziet hij op toe. En dat is ook inderdaad waar de Hebreeënbrief over spreekt. En misschien kom ik er nog wel even op terug. Goed, ik laat het even bij hierbij. We hadden nog een andere schriftplaats in dit verband. In verband namelijk met het zonder zonde zijn van de Heer Jezus. Dat was, nog laat ik het allemaal even noemen, Hebreeën 4 vers 15. Ik weet niet of het rijtje, het lijstje bedoel ik, compleet is, maar het doet er ook weinig toe. Maar Hebreeën 4 vers 15 is een belangrijk vers in dit verband. Daar staat, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. En dus, wij hebben een hoge priester die wel kan medelijden hebben met onze zwakheden. En bovendien, wij hebben een hoge priester die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. De vraag is, welke zonde? En het antwoord is ongeloof. Ongeloof, ja, dat is precies wat in de voorgaande hoofdstukken al uiteengezet is. In dat verband wijs ik, want ik kan het niet uitgebreid bespreken gewoon, dit is veel te veelomvattend. Maar in dat verband wijs ik altijd, als het kort moet, naar de laatste drie versen van Hebreeën 3. Die heb je nou toch voor je liggen. Want de vraag is, hoe komt het dat maar een deel van degenen die uit Egypte verlost waren, dat maar een deel in Canaan is aangekomen, zodat de vraag gesteld wordt in vers 17 van Hebreeën 3. Over welke is hij vertoornd geweest 40 jaren? Was het niet over degenen die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? Het was dus vanwege zonde. En degenen die zondigden, wat het ook wezen mag, maar degenen die zondigden zijn gevallen, gestorven dus, in de woestijn en kwamen nooit in Canaan aan. Het hele volk kwam in Canaan aan, maar sommige leden van het volk niet. Hè? Dat kan, hè? Dat moet je ook leren, hè? Het hele volk kwam in... Jawel, het hele volk kwam in Canaan aan, maar sommige leden van het volk niet. Nou, volgende vers, 18. En welken, aan welke heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan aan degene die ongehoorzaam geweest waren? Waarna de vraag is, ja, wat is het nou, vers 17 of vers 18? Was het nou vanwege zonde of was het vanwege ongehoorzaamheid? Is mijn conclusie, het is hetzelfde. De zonde van ongehoorzaamheid, zo letterlijk mogelijk. Want ongehoorzaamheid betekent niet in de eerste plaats het niet willen doen wat er opgedragen wordt. Dat is de gedachte voor degene die onder wet leven. Ongehoorzaamheid wil zeggen het niet willen luisteren naar hetgeen gesproken wordt. Of men ook wat zou moeten doen en of een opdracht bij zit. Dat is niet eens van belang. Ongehoorzaamheid wil zeggen niet willen luisteren naar. Daar is nog een ander woord voor, maar dat staat in het volgende vers. Want daar staat, en wij zien, want daar wordt het antwoord gegeven, de vraag, wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege... Nou ja, zonde volgens vers 17, ongehoorzaamheid volgens vers 18, maar volgens vers 19 dus gewoon ongeloof. En hoe dat ook zij, in zeer vele gevallen heeft het woord zonde in het enkelvoud, zeker in het Nieuwe Testament, de betekenis van ongeloof. Er zijn drie mogelijkheden. Zonde is of de aanduiding van de zondige natuur, maar uit het verband blijkt heus wel of het dat is. Of het is de aanduiding van een bepaalde bekende zondige daad. En uit het verband zal wel blijken welke die zondige daad is. Of dat het een zondige daad is. Maar in zeer en ook werkelijk zeer veel gevallen is het de aanduiding van een bepaalde gezindheid. Namelijk die van niet willen luisteren. En dus gewoon ongeloof. En voor zover er een zonde is waardoor een mens verloren gaat, is het die van ongeloof. Zodat u nu meteen een antwoord hebt op de vraag, wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Ja, dat is dat. Die van ongeloof namelijk. Die van het afwijzen van wat God gesproken heeft. Het afwijzen dus wat God ook aanbiedt. En dus het afwijzen van eeuwig leven. Het afwijzen van de Zoon in wie dat leven is. Het afwijzen van de Geest die dat leven is. En op grond daarvan, op grond van die keus, gaat men verloren. Men heeft er namelijk zelf voor gekozen. Moeilijker is het niet. Maar goed, dat onderwerp schuif ik maar weer opzij. Maar als hier in Hebreeën 4 vers 15 staat dat de Heer in alle dingen verzocht is geweest gelijk als ook wij, doch zonder zonde, dan betekent het vers uiteraard, dat blijkt ook uit de context en uit de praktische toepassing die later in de brief volgt, dat hij verzocht is geweest, verzoeking zou moeten leiden tot ontrouw, tot ongeloof. Toch? Tot het loslaten van het woord van God, al was het maar voor even. Maar van de Heer staat hij is verzocht geweest, maar het heeft niet geleid, bij hem in ieder geval niet, tot ongeloof. Hij is dus de volmaakte, zonderloze, maar laten we het beter positief zeggen, want het is een negatieve manier van zeggen. Hij was de volmaakte gelovige, de volmaakte gehoorzame, de knecht namelijk des Heren, onder andere dan uit Jesaja 53. En als je daarna de vraag stelt, maar kon hij eigenlijk wel zondigen? Dan verzwak je meteen, door het stellen van de vraag, verzwak je meteen de strekking van dit vers, uiteraard. Hè? Goed, dus zodat zonde hier niet gaat over zondige natuur, over zondige daden, maar het gaat over geloof of ongeloof. Dat is ook wat een halve bladzijde verder wordt vastgesteld in de woorden die ik al vele malen geciteerd heb, waar staat dat in vers 8, dat hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft. En dat gaat niet over het leren overwinnen van de zonde of het leren niet meer te zondigen, maar het gaat om het leren geloven, leren vertrouwen. En dat moet men leren, want naarmate het leven vordert, komt men in meer gecompliceerde omstandigheden terecht, in meer verzoeking enzovoorts. En in al die omstandigheden moet men dus, of wordt men geacht, te geloven, te vertrouwen op de Heer. En dat is gehoorzaamheid leren. Niet zien op de omstandigheden, maar vertrouwen op wat God gesproken heeft. En naarmate hij meer leed, zal hij meer getwijfeld hebben. Precies, of nee, hij heeft het niet gedaan, maar zou hij eventueel meer getwijfeld hebben, bedoel ik te zeggen. Want dat is precies wat de Korintiërs tegen de apostel Paulus inbrengen. Lees de tweede Korintherbrief maar eens na, zorgvuldig, alstublieft. Er zal blijken dat ze tegen hem inbrengen dat waar het hem zo slecht gaat, waar hij in zoveel ellende terecht kwam, daar kan hij toch onmogelijk een apostel van God zijn. Want als God met hem was, zouden al deze dingen hem toch niet overkomen. En Paulus zegt, nou het is andersom, het is juist omdat God wel met mij is en ik leer daardoor te geloven, ik leer daardoor wat vertroosting is enzovoorts. En waar ik zelf in dat soort omstandigheden vertroost ben geworden, ben ik meer dan welke andere apostel ook, zegt hij eigenlijk, in staat om u, Korintiërs, te troosten in de ellende waarin jullie terecht zijn gekomen. Dat is de gedachte. Nou, korter heb ik de tweede Korintherbrief nog nooit besproken. Dus ik laat het daarmee bij, hè. Maar hij heeft dus gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden en geheiligd zijnde is hij voor allen die in hem geloven. Maar er staat, is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Nou, het lijkt me duidelijk dat hier dus ook eigenlijk staat dat hij hierin ons een voorbeeld is. Dat wordt geïmpliceerd. Wij volgen hem na. Hij was gehoorzaam, wij zijn gehoorzaam. Hij was gelovig, wij zijn gelovig. Enzovoorts. En het leidt inderdaad tot eeuwige zaligheid. Dan hadden wij Jesaja 53 vers 9, maar die heb ik al aangehaald. Waar staat dat hij was zonder onrecht en dat geen bedrog is in zijn mond gevonden. En 2 Korinthe 5 vers 21 heb ik ook al aangehaald. Die geen zonde gekend heeft, die van nature dus inderdaad geen zondaar was, werd voor ons tot zonde gemaakt. En zelf kwam ik nog op een idee, want zelf heb ik soms ook een idee, op 1 Johannes 3 vers 5. Waar staat, de zonde is de ongerechtigheid, vers 4, en dan vers 5, en gij weet, 1 Johannes 3 vers 5, en gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Maar bij Johannes zijn dit soort uitspraken in het kort heel moeilijk uit te leggen. Behalve dan als wij, wanneer wij eerst een wat uitgebreidere periode van gewenning hebben doorgemaakt aan de woorden van Johannes. Want Johannes heeft nu eenmaal een wat merkwaardige wijze van beschouwen en bespreken der dingen. Waar hij hierover spreekt, is eigenlijk niet eens over de Heer Jezus in zijn mensheid op aarde. Waar hij het werkelijk over heeft, is over de tegenwoordige positie van Christus nu. En ik geef u dat er maar mee ter overdenking, zonder dat ik het verder dan toelicht. Waar Johannes het altijd over heeft, in zowel zijn evangelie als in zijn brieven, als in de openbaring van Johannes, is over Christus gezeten aan de rechterhand Gods, de Allerhoogste, in het bijzonder de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Precies zoals de Hebreeënbrief. Alleen, hij gebruikt de term nooit. Maar hij bespreekt volstrekt dezelfde waarheid. En de gedachte is hier, in, voor zover ik het zie, dan zal ik dan maar zeggen, in Johannes 3 vers 5, dat inderdaad de Heer geopenbaard is opdat hij onze zonden zou wegnemen. Ik ben geneigd ook daarbij, bij de woord openbaring, net als de apostel Petrus, te denken niet alleen aan zijn wederkomst, omdat het daar hier niet over gaat zozeer, maar over zijn opstanding uit de dood, want strikt genomen is dat de eerste komst van de Messias daarin. En sindsdien in zijn opstanding neemt hij inderdaad in ieder geval onze zonde weg. Dat klopt precies. En daarmee is ook de volgende uitdrukking makkelijk te verklaren, namelijk en geen zonde is in hem. Dat betekent uiteraard namelijk geen zonde is in hem. Er staat niet geen zonde was in hem, er staat geen zonde is in hem. Het betekent dat de Heer Jezus natuurlijk zondeloos is nu, maar daarvan zult u zeggen, ja, dat is vanzelfsprekend. Maar vergis u niet, wij zijn in hem. Hebreeën 10. Wij zijn zijn lichaam. Hij heeft zijn lichaam geofferd, wij zijn met hem geofferd. Wij zijn in hem. En in hem is geen zonde. En voor zover wij in hem zijn, zijn wij zondeloos voor God. En voor zover wij niet zonder zonde zijn, is dat niet in hem. Dan is het onze oude natuur en weg. Dat is wat God niet rekent, niet telt. Dat is waar het om gaat. Zodat het vers inderdaad twee keer hetzelfde zegt. Dat is niks bijzonders voor Johannes. Die bestaat het om 10 keer achter elkaar hetzelfde te zeggen met verschillende woorden. Echt waar hoor. Ik heb het ooit geteld. Ja. Die bestaat er dus om vele malen achtereen hetzelfde te zeggen, doet hij hier ook. Hij zegt, hij zou onze zonde wegnemen, punt 2, geen zonde is in hem. Nou, als in hem geen zonde zijn, dan heeft hij onze zonde weggenomen, want wij zijn in hem. En dat is de gedachte. En bovendien staat er nog een paar keer vaker op. Er staat, in ieder die in hem blijft, die zondigt niet. Zie je wel? En ieder die in hem woont, betekent het eigenlijk, of gewoon is, definitief en voor altijd. En ieder die in hem is, laten we zeggen, ieder die deel uitmaakt van zijn volk, dan wel zijn lichaam, dan wel van zijn gemeente, die zondigt niet. Maar het spreekt over onze relatie tot God uiteraard. Hè? Die zondigt niet. En ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien. En is dus ook niet in hem. Dat is de gedachte. Ik zat er prompt achter. Ik meen trouwens dat er zelfs staat in vers 9, de krachtige uitspraak, en ieder die uit God geboren is, zondigt niet. En om het begrijpelijk te maken, verzwak ik hem altijd eerst. Dan zeg ik, dat wat uit God geboren is, zondigt niet. Voor zover wij uit God geboren zijn, zondigen wij niet. Kan ook niet, staat er trouwens. Dus als je toch een antwoord wil hebben op de vraag, kan het of kan het niet? Nou ja, dan kan het niet, als het per se moet. En als Paulus zegt, niet meer ik zondig wel, maar niet meer ik. Maar de zonde die in mij woont doet dat. Dat was Romeinen 7. Hij distancieert er zich van. Toen zei iemand, dat vind ik maar makkelijk. Toen zei ik, nou doe dan maar eens na. Want dat is de bedoeling uiteraard. Hè? En dan blijkt dat het zo makkelijk niet is. Maar de theorie, de juridische grondslag, is wel degelijk zo makkelijk. Dus als er staat geen zonde is in hem, is het niet een uitspraak over het verleden, over zijn omwandeling op aarde van de Heer Jezus, maar het is een uitspraak over de Heer Jezus nu en in het bijzonder in verband met zijn gemeente. Wij zijn in hem en in hem is geen zonde. Dat zo is, blijkt uit de volgende verse waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat wij in hem zijn en dat wij uit God geboren zijn en dus in hem zijn en daarmee in ieder geval voor God zondeloos en daar gaat het maar om. Goed, ja. Ja. Ja, ik. Ja, dat is een hele goede vraag. Maar het punt is: dat heb ik ooit een keer op een van deze avonden betrekkelijk uitgebreid besproken. De gedachte is namelijk dat de Heer aan het kruis. En er was niet sprake van een offer. Dat de Heer aan het kruis de zonden der wereld wegnam. En dan is de vraag dus: dat is een gebruikelijke vraag overigens dan. Waarom moet hij dan nog eens een keer onze zonde wegnemen, nu de zonde van de gelovigen? Nou, het hele punt is, onze zonden wat betreft de oude mens als zodanig, onze zonden die verantwoordelijk zijn voor onze verloren, sterfelijke en dus dode positie, die zonden zijn weggedaan eenmaal, dat geldt niet alleen voor de gelovigen, dat geldt voor heel de wereld, geldt voor elk mens. Sowieso. Daarna komen wij door geloof in de opgewekte, komen wij tot eeuwig leven, worden wij wedergeboren namelijk. Dat is de volgende fase, krijgen wij deel aan de opstanding van Christus. Maar het punt is dat hoewel wij deel hebben aan de opstanding van Christus en dus aan dat eeuwig leven wat in ons is, zijn wij niettemin, ondanks alles, nog steeds de facto, in feitelijk dus, in ons zondige lichaam en zelfs zondigen wij. Dat wil niet zeggen, daarmee wil vastgesteld zijn dat weliswaar onze zaligheid vast ligt. En dat dus als wij dit oude lichaam afleggen, kortom sterven, dan gaan wij naar de hemel of dan zijn wij behouden of hoe je dat dan maar noemen moet even, want daar ga ik maar niet verder op in. Dat is allemaal tot je dienst. Maar heel de gedachte is dat in die tussentijd, na onze wedergeboorte en tot aan het moment van de verlossing van ons lichaam, wij leven in zonde, wij besmet zijn met de zonde en daarom naar Bijbelse norm eigenlijk, strikt genomen, onbekwaam zijn om God te dienen. En dat is waar het werkelijk om gaat. Want het grote misverstand, dat is een heel belangrijk, uitgebreid theologisch misverstand, is dat in Gods handelen het alleen maar gaat om de redding van zondaren. En dat is absoluut onjuist. Natuurlijk gaat het om de redding van zondaren. De heilsgeschiedenis is soteriologisch, zegt men dan. Dat wil zeggen, het gaat maar om één ding, namelijk verlossing. Maar het is niet waar. De heilsgeschiedenis is christologisch, of beter nog christocentrisch, en zelfs theocentrisch, want het gaat niet om de verlossing van de zondaar, het gaat om de eer van God. En die eer van God, die krijgt gestalte doordat het schepsel die God, die schepper namelijk, dient. Maar de zondige schepping en dus het zondige schepsel kan God niet dienen. Dat is nou eenmaal een gegeven. Nou, waar het om gaat is dat God zorgt dat dat zondige schepsel verlost wordt van de zonde, van de macht van de zonde, om daarna dus alsnog God te dienen. En dus hem eer te geven of hoe het allemaal maar heten mag. Nou, dat is waar het werkelijk om gaat. En het hele punt is dat dus eerst het zondeprobleem als zodanig wordt opgelost. Maar dan zeg ik altijd, als het zo moet, dan als het dan echt nodig was, had de Heer wel voor ons kunnen sterven op de jongste dag. En dan meteen niet alleen de dood van de Heer Jezus, maar de dood van heel die oude schepping. Meteen oude schepping weg. En dan de opstanding van Christus met tegelijkertijd de verschijning van nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want dat hangt toch allemaal echt zo met elkaar samen. Zo zit het in elkaar. En dan had het net zo goed op één dag kunnen gebeuren enzovoorts. Toch? Maar dan zit je wel met een probleem als je eerlijk bent. Want het zal duidelijk zijn dat daarmee inderdaad de geschiedenis zijn loop heeft gehad. Dat ook zo de bedoeling is. En dat de nieuwe schepping tot stand komt op basis van de opstanding van Christus. En dat de oude wordt weggegaan op basis. Wordt weggedaan op basis van zijn lijden en sterven. Dat is ook een duidelijke zaak. Maar het hele punt is dat als het verhaal zo in elkaar zou steken, dat van de ene dag op de andere, of desnoods binnen 3 dagen dan, hè, want dat staat ervoor, een nieuwe schepping verschijnt in de plaats van de oude, blijf je toch met het probleem zitten dat die oude schepping nooit of te nimmer, in ieder geval niet sinds de zondeval, God gediend heeft dan wel God heeft kunnen dienen. En dan is die oude schepping nog een mislukking ook. Hm? En wat God dan gedaan heeft, zou je dan zeggen, is nou ja, hij heeft iets gemaakt, maar het leidde tot niks. Toen heeft hij het maar weggegooid en heeft toen opnieuw iets gecreëerd. Ik probeer het echt zo netjes mogelijk te zeggen, maar het klinkt niet netjes, dat weet ik wel. Dat is ook niet tot eer van God om het zo te zeggen. Maar zo ging het dus ook niet. Wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat deze oude schepping, dit oude schepsel, uw oude lichaam en het mijne, geschikt gemaakt wordt, gereed gemaakt, bekwaam gemaakt wordt, om als oude schepping, want dat blijft het, tot aan de dood en toe, niettemin de levende God te dienen. Zodat nooit iemand kan zeggen dat die oude schepping nergens voor diende. Want wat God deed is op juridische wijze afrekenen met de zonde van die oude schepping. En vervolgens een nieuwe schepping tot stand brengen, ook op juridische wijze in de eerste plaats, via de opstanding van Christus. Hij heeft ons dat leven gegeven van die nieuwe schepping, nog in ons oude lichaam, met als consequentie dat dus ons oude lichaam wel degelijk geacht wordt levend te zijn, hoewel er niks aan veranderd is, toen we tot geloof kwamen. Volgens sommigen wel, maar gevraagd, hè. Maar aan ons oude lichaam is er niks veranderd toen wij tot geloof kwamen. God plaatste slechts nieuw leven in, met als gevolg dat het oude lichaam inderdaad bekwaam gemaakt is om die levende God te dienen. En dat is waar die Hebreeënbrief over gaat. Kortom, waarom moest de Heer dan daarna, na zijn opstanding, alsnog onze zonde wegnemen? Nou, de hele gedachte is dat hij die zonde teniet doet in ons, ons daarvan reinigt, onze gewetens daarvan reinigt, die zonde bedekt, want dat is eigenlijk het woord wat ervoor staat, weet u wel, ilaskomai, ilasterion, en hoe het maar heten mag. Hij bedekt die zonde, opdat wij gebruik maken daarvan, inderdaad, onze lichamen, hoe zondig ze ook zijn, onze lichamen zouden stellen tot wapen der gerechtigheid en tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Dat is de gedachte. Kortom, het verzoening doen voor de zonde des volks, wat de hoge priester nu doet voor het volk, namelijk de gemeente, heeft niet tot doel de behoudenis van die mens als zodanig, want die is al lang tot stand gebracht, maar heeft tot doel de zaligheid der ziel, of ook wel de behoudenis der ziel. Kortom, het heeft tot doel om de gelovigen geschikt te maken om ondanks de zonde die in hem is, de levende God te dienen. Daar gaat het om. En dat is wat het Nieuwe Testament zegt. Bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Of bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Nou, dat is waar het om gaat. Zodat het niet gaat om onze wedergeboorte als zodanig, want dat is eenmaal al geregeld. En wel voor iedereen. Maar het gaat om het bekwaam maken van de gelovigen om inderdaad in de praktijk van het leven te wandelen, te leven, ook in daden, ook in werken inderdaad, tot eer van God. Want dat is waar het over gaat. Ja, we lopen natuurlijk zo door ons onderwerp heen en bovendien door onze tijd in elk geval. Neem niet weg dat ik al te geneigd ben naar aanleiding van dit thema meteen door te gaan met Hebreeën 10, het laatste vers. En daarna over te springen naar Filippenzen, naar Petrus en naar Jacobus, om te laten zien dat die apostelen allemaal spreken over precies hetzelfde. Namelijk dat er om gaat dat we weliswaar hoorders des woords geworden zijn en daarom deel hebben aan die nieuwe schepping. Dat dus het leven van Christus in ons is, dat we zijn wedergeboren tot een levende hoop. Maar dat de bedoeling daarvan is de zaligheid der ziel. Ja, dan raak je weer in de spraakverwarring omdat we het woord ziel niet kennen. Hè? Maar niettemin, de gedachte is dat we naar de geest zijn wedergeboren. En de bedoeling is dat als gevolg daarvan ook onze ziel zalig zal worden. En ziel staat dan voor inderdaad de praktische levenswandel. En dus de praktische dienst aan God. Staat niet voor niks dat de Heer zijn ziel gesteld heeft tot schuldoffer in Jesaja 53. Hè? Zichzelf. In alles wat hij doet. Dat is waar het werkelijk om gaat. Maar het probleem is dat we dat vaak niet zien, omdat wij om een heleboel redenen, maar ik zal ze u niet noemen, lijkt me beter van niet. Maar dat wij om een of andere reden steeds maar weer bepaald worden bij behoudenis als zodanig, wedergeboorte als zodanig. Geloof je in de Heer Jezus, dan is alles goed. ken je de Heer Jezus niet, dan ga je verloren, kom je in de hel of hoe het maar heten mag. En dat mag dan een Bijbelse waarheid zijn, maar dat is niet het enige. Waar het om gaat is namelijk dat de oude mens onnut is geworden, Romeinen 3. Tezamen is afgeweken, onnut geworden, waarvoor? En afgeweken waarvan? Waar gaat het dan om? Nou, het is onnut en onbekwaam geworden om God te dienen, want dat is wat het schepsel zou doen. Ja, zoals de vrouw de man zou dienen. Daar nu op komt, dat zal ik u niet vertellen, maar ik beter niet vertellen. Maar dat is wel de gedachte. Dat is inderdaad de bedoeling. En onze wij zouden ons, als het goed is, zouden wij ons als schepselen ons moeten uitstrekken van nature. Dus hè, zouden we als schepselen ons moeten uitstrekken naar het dienen van God. Dan zou blijken dat we dat niet kunnen. En dat God zegt, dat kun je zo niet. En de blijde boodschap is niet slechts de boodschap van dat er verlossing is, eeuwig leven is in Christus. De blijde boodschap is dat God ons bekwaam maakt om hem te dienen. En niet onder de wet uiteraard, maar onder de genade. Dat wil zeggen niet onder het oude verbond, de bediening des doods, maar onder de bediening der genade, bediening der heerlijkheid, bediening des geestes, bediening des levens, of hoe het maar genoemd mag worden. Want dat is waar het werkelijk allemaal om gaat. Als we dat nou eens in ons hoofd en bij voorkeur in ons hart zouden krijgen, dan zouden we heel wat minder moeite hebben, denk ik, met de gedachte aan dat offer van Christus. Want waar het allemaal om gaat, is inderdaad dat in die oude schepping geen goed woont, maar dat juist die nieuwe schepping die tot stand gebracht wordt, dat juist die daarin woont goed. Hè, daarin, hoe staat het ook weer? Daarin woont en dus blijft de rechtvaardigheid Gods. En die is bekwaam om God te dienen. Wel, als we dan nieuwe scheppingen zijn, laten we dan God dienen. En laten wij dan, nu wij behouden geworden zijn, nu we eeuwig leven hebben ontvangen, dat leven offeren om God te dienen. Dat is waar het werkelijk om gaat. En dat is ook de wezenlijke strekking uiteindelijk van alle nieuwtestamentische brieven. En als we dat niet zien, dan raken we halverwege al die brieven absoluut het spoor bijster. Het gaat inderdaad niet alleen maar om geloof en dan kom je in de hemel. Er zijn er velen die zeggen, zo eenvoudig is het niet. Nou, dat is ook zo. Daar is het verhaal ook inderdaad niet mee af. Zo eenvoudig kom je wel tot eeuwig leven. Dat is absoluut zo. Zo eenvoudig is dat en zo goedkoop ook. Goedkoper kan namelijk niet. Je kan niet eens afdingen. Heb ik iemand laten horen zeggen, zo goedkoop is het, die kan niet eens afdingen. Maar inderdaad, zo is het. Maar vervolgens legt dat op ons bepaalde verplichtingen. Ik bedoel niet opgelegde wetten. Maar het verwacht van ons dat nu wij bekwaam gemaakt zijn, ook inderdaad onze levende, geheiligde lichamen. We zijn niet zonder zonde. Maar onze levende, geheiligde lichamen zouden zouden aanbieden aan God die dat zou gebruiken. Want dat is de reden waarom wij behouden geworden zijn. Het is wel raar om te zeggen, maar God deed dat niet slechts ter wille van u en mij. Hoewel het niet ontkend kan worden dat het zo was, maar niet slechts ter wille van u en mij. Hij deed dat tot zijn eer. En mocht u de kritiek op hebben, moet ik u erop wijzen dat hij God is. Als iemand eer toekomt, is het hem. En als hij iets creëert, iets schept, dan zou dat tot zijn eer moeten zijn. En waar die schepping niet tot zijn eer is, is hij degene die daar verandering in brengt. Zelfs in die oude schepping nog. Dat is de bedoeling en dat is wat tot stand gebracht is door het werk van de Heer Jezus, die onze hoge priester en ons voorbeeld geworden is in meer dan één opzicht. Ik denk dat we het hier maar bij zullen laten. En tegelijkertijd zou ik zeggen, ja, als u er nou nog meer over wil weten, wil ik heus wel, als u een paar jaar de tijd hebt. Nou ja, goed, nee, dat is nog flauwekul. Maar wil ik heus wel, als u daar tijd voor beschikbaar hebt, alle schriftplaatsen opzoeken. Zo hoort het eigenlijk, hè? Alle schriftplaatsen opzoeken waarvan offers gesproken wordt. Maar ik moet u zeggen, dat levert heus niks nieuws op bij datgene wat reeds nu naar voren gebracht is. En aan de andere kant, voor degene die toch zo ver willen gaan, hoef ik het niet voor te houden, want dan zijn er altijd wel de nodige naslagwerken en concordanties enzovoorts. Waarbij u dat ook zelf kunt doen, denk ik ook altijd. Hè. Maar goed, wij zullen het hierbij laten en de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het grote voorrecht dat wij de Heer Jezus Christus mogen leren kennen, die eenmaal kwam in gelijkheid der zondige vleeses en die net als wij vlees en bloed deelachtig werd, die onze zonde gedragen heeft, maar uiteindelijk heeft weggedragen daadwerkelijk op het hout en daar de vloek droeg die u bracht over de zonde en over de wereld. Maar we danken u boven alles dat we hem mogen kennen als de opgewekte, als het lam staande nadat het geslacht was. En we danken u dat we hem mogen kennen als de grote overwinnaar, als de leeuw die eenmaal zijn koninkrijk zal openbaren, als de deur door wie wij mochten uitgaan uit deze oude wereld en mochten ingaan in die nieuwe. Wij danken u daarom, Vader, dat we uw woord mochten openen, mochten bepaald worden bij deze geweldige tegenwoordige waarheid, dat wij een heiland hebben die leeft om te bidden. Dat wij een hoge priester hebben die verzoening doet voor onze zonden en die daardoor en daarin ons bekwaam maakt om u, de levende God, te dienen. We danken u dat we daarom met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Niet omdat wij zo weinig zonden in ons leven hebben, maar omdat wij deze hoge priester hebben die ons betaamde. Een die door u werd aangesteld, opdat wij bekwaam zouden zijn om u te dienen. Wij danken u daarom, Vader, dat we ons daarmee mochten bezighouden. We willen u boven alles vragen of u uw woord aan onze harten wilt zegenen. Opdat we ons deze dingen bewust zouden zijn, ons eigen zouden maken. Opdat uw woord, uw waarheid in onze harten zou wonen. En opdat wij vervolgens ook met onze mond en vervolgens in onze levenswandel ook daadwerkelijk u zouden dienen. Zodat geen bedrog, geen oneerlijkheid, geen leugen in ons gevonden zou worden, maar wij daadwerkelijk ons zouden onderwerpen aan die waarheid niet alleen, maar die waarheid ook zouden dienen. Omdat we zouden leven tot eer van uw naam. Wilt u daartoe ook ons nabij zijn in de dagen die voor ons liggen? Bewaart u ons om Christus willen op grond van uw belofte en uit de rijkdom van uw genade. Amen.